Well, it's good to be with you tonight.
Fijn om met u te zijn vanavond.
I was here last October speaking on creation.
Afgelopen oktober was ik hier in Nederland. Dus sprak ik ook over de schepping.
And I had a wonderful time.
Ik had een geweldige tijd.
But I did not expect to be back so soon.
Maar ik had absoluut niet gedacht dat ik zo snel weer terug zou zijn.
But it's good to be here again. And I had a great time.
En het is tot nu toe al heel goed geweest om hier te zijn in Nederland.
Millions of years. What should we think about this?
Miljoenen jaren. Hoe moeten we erover denken?
This is the year of Darwin.
Het is dit jaar het Darwinjaar.
And the evolutionists all over the world are spending a lot of time and money to convince the world of evolution.
En de evolutionisten, de Darwinisten over de hele wereld, die besteden heel veel tijd en geld om mensen daarvan te overtuigen.
And with that theory goes the idea of millions of years.
En met die theorie komt ook dat idee van die miljoenen jaren.
I was just in the museum in Maastricht.
Ik was gisteren in het museum in Maastricht.
And saw the presentation about the mosasaur fossil and Darwin and Cuvier.
En daar was een tentoonstelling over de mosasaurus, die grote waterbeest wat ze daar tentoonstellen, en over Darwin en Cuvier.
And of course they spoke of millions of years as confidently as the fact that I had lunch today.
En ze spraken zo zelfverzekerd over die miljoenen jaren. Net zo zeker als dat ik vandaag lunch heb gegeten.
Does it really matter what we think about that?
En maakt het werkelijk uit wat we daarover denken?
As Christians, can we accept those millions of years?
Als christenen, kunnen wij die miljoenen jaren accepteren? Kunnen we dat aannemen?
Well, I think there are some huge problems with that.
Ik denk dat er een paar hele grote problemen zijn.
I live in a country that is in many ways very similar to your country.
Ik leef in een land dat in heel veel opzichten vergelijkbaar is met uw land, in Nederland.
We are facing a moral crisis.
We hebben te maken met een morele crisis.
We have divorce, we have homosexual marriage, we have pornography.
We hebben scheidingen, we hebben homohuwelijk, we hebben pornografie.
We have abortion. 50 million babies in America have been killed.
Abortus. 50 miljoen baby's in Amerika zijn er gedood tot nog toe.
And we have school violence. I haven't read that you have that here yet.
En we hebben geweld op school. Ik heb nog niet gelezen dat u dat hier in Nederland hebt gehad.
But we have children going into schools shooting teachers and other children.
Maar we hebben meegemaakt dat de kinderen naar een school zijn gegaan en daar medeleerlingen en docenten hebben doodgeschoten.
And although our country has a great Christian heritage,
en hoewel ons land een hele diepe en brede kerkelijke erfenis heeft en een kerkelijke basis,
we are seeing a growing opposition to Christianity in America.
Zien we tegelijkertijd een enorm toenemende weerstand tegen het christendom in Amerika.
And perhaps in different ways, you are seeing the same thing here.
En misschien is het iets anders op in detail, maar u maakt hier ongeveer hetzelfde mee.
A statement by a leading theologian in America, I think, probably is relevant for Holland.
En een iets wat een leidende theoloog heeft gezegd in Amerika, ik denk dat dat ook op Nederland van toepassing is. Onze generatie heeft Gods waarheid verloren, de realiteit van goddelijke openbaring, de inhoud van Gods wil, de kracht van zijn verlossing en de autoriteit van zijn woord. Voor dit verlies betaalt ze met een snel verval tot heidendom.
For those of you who are 50 or 60 years old,
degene onder u die 50, 60 jaar oud zijn,
is not that happening in your country?
Ziet u dat niet gebeuren in uw land?
In your lifetime?
In de tijd waarin u hier op aarde bent.
It's happening in my country.
Het gebeurt in mijn land.
And why is that happening?
En waarom gebeurt dat?
Both of our countries have a tremendous Christian heritage.
Onze beide landen kennen een enorme erfenis, een christelijke erfenis.
Well, I think this verse is relevant.
Ik denk dat dit vers heel relevant is. Voorzeker, de fundamenten worden omgestoten. Wat heeft de rechtvaardige bedreven?
Foundations are very important.
Fundamenten zijn enorm belangrijk.
Here you have a nice house.
Hier ziet u een mooi huis.
It has square walls, square doors, square windows.
Rechte muren, rechte ramen, rechte deuren.
It has carpeting and curtains and wallpaper.
Er hangen gordijnen, behang.
has a nice roof, so it doesn't leak when it rains.
En een dak, goed dak, wat dicht is. Het regent, het lekt niet als het regent.
But there's one thing about this house you don't see.
Maar er is één ding aan dit huis wat je niet kunt zien.
And it is very important.
En dat is heel belangrijk.
It is the foundation.
En dat zijn de fundamenten.
And if the foundation is not secure,
en als die fundamenten niet zeker en vast zijn,
if there is sandy soil under part of the foundation and clay soil under the other part of the foundation,
als een deel van het fundament gebouwd is op zand en de rest op klei,
then it's only a matter of time before that house will look like that.
Dan hoef je maar te wachten. Het is een kwestie van tijd en dan zal het er zo uitzien.
Because the superstructure cannot stand if the foundation is not secure.
Want de grotere structuur kan niet blijven staan en bestaan als het fundament niet zeker staat en vast is.
Now we don't live in the foundation.
We wonen niet in het fundament.
But we better pay close attention to the foundation.
Maar het is van wezenlijk belang om goed te letten op het fundament.
And what I want to suggest tonight is that the book of Genesis is foundational to the whole rest of the Bible.
En wat ik vandaag aan u wil voorleggen is dat het boek Genesis fundamenteel is voor de rest van de Bijbel.
In fact, the first 11 chapters are foundational to the rest of the Bible.
De eerste 11 hoofdstukken van Genesis zijn fundamenteel voor de rest van de schrift.
Every major or minor doctrine in the rest of the Bible is built directly or indirectly on the foundational truths of Genesis 1 to 11.
Elke doctrine, groot en klein, is direct of indirect gefundeerd, gebouwd op de waarheden die we in Genesis lezen.
But what do we find in the first 11 chapters of Genesis?
Maar wat lezen we dan in die eerste 11 hoofdstukken van Genesis?
The book of beginnings.
Het is het boek van het begin.
We find the creation of the world.
De schepping van de wereld.
The beginning of sin.
Begin van de zonde.
The beginning of death.
Begin van de dood.
The beginning of marriage.
Begin van het huwelijk.
We find the account of Noah's flood.
We lezen over de zondvloed ten tijde van Noach.
We find the account of the Tower of Babel.
De toren van Babel, daar wordt verslag van gedaan.
And the origin of nations.
De oorsprong van de natieën.
And we find the first promises of the coming Messiah.
En we lezen de eerste belofte over de komende verlosser.
But what's happened over the last 100 years particularly,
maar wat er gebeurd is in het bijzonder de afgelopen 100 jaar,
is that the book of Genesis has come under attack.
Is dat het boek Genesis vooral het boek Genesis onder vuur is komen te liggen.
And through the scientific establishment has come a rejection of the truth of the early chapters of Genesis.
En het is vooral door de wetenschappelijke wereld dat er een afwijzing heeft plaatsgevonden van die waarheden die we in Genesis lezen.
And what has happened historically is that as the church has stopped believing Genesis.
En wat er historisch te zien is dat als de kerk gelooft, stopt met het vertrouwen en het geloven in Genesis,
the foundation of her teaching has eroded.
Dan wordt daardoor het fundament van het onderwijs wat de kerk geeft, wordt geërodeerd.
And many people have come to the conclusion that if the first parts of the Bible are not true, then we can't trust the rest of the Bible.
Veel mensen zijn tot de conclusie gekomen dat als het begin van de Bijbel niet waar is, we ook de rest niet kunnen vertrouwen.
And so in our cultures there has been more and more rejection of Christian doctrine.
En daarom zien we dat in onze cultuur meer en meer de doctrines vanuit het christendom worden afgewezen.
So Genesis is foundational to the doctrine of marriage.
Genesis is fundamenteel voor de doctrine, de leer van het huwelijk.
And in your country and in my country there is a growing pressure to accept homosexual marriage.
En in uw land, in mijn land, is er een groeiende druk om het homohuwelijk te accepteren.
If Genesis is true, then homosexual marriage is wrong.
Als Genesis waar is, dan is het homohuwelijk verkeerd en af te wijzen.
Because God made a man and a woman.
God heeft een man en een vrouw gemaakt.
He didn't make a man and a man.
Hij heeft geen man en een man gemaakt.
He didn't make a woman and a woman.
Hij heeft geen vrouw en een vrouw gemaakt.
So the creator made the first marriage.
Dus het is de schepper die het eerste huwelijk heeft gemaakt.
And therefore he defines what marriage is.
En daarom is hij het die definieert wat een huwelijk inhoudt.
And it doesn't matter what my opinion is or your opinion is.
En het maakt niet uit wat uw mening is, wat mijn mening is.
God defines marriage.
Want het is God die bepaalt wat het huwelijk is.
I noticed you're all wearing clothes today.
Ik val me op, u hebt allemaal kleren aan.
You can be glad that we are wearing clothes.
En u kunt blij zijn dat wij ook kleren aan hebben.
But why are we wearing clothes?
Maar waarom hebben we kleren aan?
The evolutionists say that we once were ape-like creatures.
Volgens de evolutionisten waren we ooit aapachtige.
And some of our ancestors migrated into Europe where it was cold.
En sommige van onze voorouders die gingen richting Europa en daar was het koud.
And they decided they needed something to keep them warm.
En toen besloten ze dat ze iets aan moesten trekken om warm te blijven.
But the Bible says that clothing came into the human race for a moral and spiritual reason.
Maar de Bijbel vertelt ons dat het aantrekken van kleren dat begon vanwege een morele en een geestelijke reden.
Not because the temperature changed.
Niet omdat de temperatuur veranderde.
And so that becomes a foundation for the Bible's teaching about modesty in clothing.
En dat is dan het fundament voor wat de Bijbel leert over matigheid in wat betreft kleren.
We work 6 days and rest on the seventh. Why?
We werken 6 dagen en rust op de zevende. Waarom is dat?
Genesis says that God created in 6 days and he rested on the seventh.
Genesis leert ons dat God schiep in 6 dagen en hij rustte op de zevende.
And there are many other doctrines that I could talk about that are built on the foundational truths of Genesis.
Er zijn heel veel andere zaken waarover we zouden kunnen spreken die gebouwd zijn op die fundamenten van Genesis.
But I want to focus on one particular doctrine that I have found most Christians have not thought about.
Maar ik wil vanavond iets meer vertellen over één doctrine waarvan ik heb gemerkt dat de meeste christenen daar niet echt over hebben doorgedacht.
And that is the doctrine of death.
En dat is de doctrine van de dood.
The Bible has a lot to say about death.
De Bijbel heeft veel te zeggen over de dood.
And it teaches us that we will all die someday.
En het leert ons ook dat wij allemaal zullen sterven op een dag.
Unless Jesus Christ comes before that.
Tenzij Jezus Christus terugkomt voor die tijd.
And sometimes that death is very sad.
En soms kan die dood kan het heel verdrietig zijn als de dood ingrijpt.
A man has to bury his 4-month-old baby daughter.
Een man die zijn 4 maanden oude baby moet begraven.
Why did that happen?
Waarom gebeurt dat?
Did God make a world where 4-month-olds would die?
Heeft God de wereld zo gemaakt dat 4 maand oude baby's sterven?
Sometimes it's massive death.
Soms zie je een massaal sterven.
In May of last year, 80,000 Chinese people died. In an earthquake.
In mei vorig jaar stierven 80.000 Chinezen in een aardbeving.
5 years ago, 280,000 people died in Asia because of a tsunami.
5 jaar geleden stierven 280.000 mensen in de tsunami in Azië.
Did God make a world where there would be earthquakes and tsunamis and hurricanes and tornadoes?
Heeft de Heere God een wereld zo gemaakt dat er tornado's en aardbevingen en tsunami's zouden zijn?
Not only do we see human death, we also see death in the rocks of the earth.
We zien niet alleen mensen die sterven en lijden, we zien ook de dood in de fossielen, in de aarde.
This is a fossil dinosaur in the United States.
Dit is een dinosaurier, een fossiel daarvan in de Verenigde Staten.
And most of the bones are in a right relationship to each other.
De meeste botten die zitten op als het ware de juiste plek.
This creature did not just fall over and die of old age.
Dit beest is niet zomaar omgevallen omdat hij en zijn hart stond stil omdat hij te oud was.
To produce a huge fossil like that required rapid burial and rapid fossilization.
Om zo'n grote fossiel te laten ontstaan, was het nodig dat hij heel snel bedolven werd en heel snel tot een fossiel werd.
And all over the earth we find thousands of meters of sedimentary rocks containing billions of fossils.
En over de hele aarde vinden we duizenden meters met rotsen die afgezet zijn sediment is afgezet door water en waar miljarden en miljarden fossielen.
So we are living on a massive graveyard.
Dus eigenlijk leven wij bovenop een enorme begraafplaats.
Why is it there?
Waarom is dat er?
Did God make the world like that?
Heeft de Heere God de wereld zo gemaakt?
Did God make the world over hundreds of millions of years and those creatures died?
Heeft hij de wereld zo gemaakt? En is het al honderden miljoenen jaren zo doorgegaan dat die beesten stierven?
The evolutionists tell us that those fossils in those rock layers represent hundreds of millions of years.
En de evolutionisten zeggen ons dat die fossielen in die lagen, spreekt van honderden miljoenen jaren.
And they see not only death, but they see pain, killing, disease, thorns, and extinction.
En ze zien niet alleen dood, maar ze zien ook pijn, moord, ziekte, doorns en uitsterven.
What we need to really consider is that the evolutionary view of death and the biblical view of death are diametrically opposed to each other.
En wat zeer wezenlijk is om te begrijpen vanavond, is dat de visie op de dood binnen de evolutie en binnen het christendom recht tegenover elkaar staan.
And I want you to listen very carefully, because I have found that even most orthodox theologians have not thought about this point.
En het is goed dat u goed luistert, want ik heb gemerkt dat zelfs orthodoxe theologen niet goed hebben nagedacht over dit punt.
Which is why most of those theologians accept millions of years.
En dat is ook daarom dat die meeste van die theologen ook die miljoenen jaren aanvaarden en slikken.
In the evolutionary view, death comes before man.
In de evolutionaire visie komt de dood voor de mens.
Millions of years of death and extinction led to man's existence.
Miljoenen jaren van dood en van uitsterven hebben uiteindelijk geleid tot het bestaan van de mens.
It's the survival of the fittest.
Het overleven van de sterkste.
Nature is red in tooth and claw.
De natuur is bloedrood.
But the Bible says exactly the opposite.
Maar de Bijbel zegt precies het tegenovergestelde.
The Bible says God created a perfect world.
De Bijbel zegt dat de Heere God een volmaakte wereld had geschapen.
There was no death.
Er was geen dood.
No human death.
Geen menselijke dood.
And as I will argue in a moment, no animal death.
En ook geen dood van de dieren, zoals we straks zullen zien.
But man sinned, and that brought the judgment of God on the creation.
Maar de mens heeft gezondigd, en dat heeft het oordeel van God op de schepping gebracht.
So in the evolutionary view, death comes before man.
Dus in de evolutionaire visie komt de dood voorafgaande aan de mens.
In the Bible, man comes before death.
Maar in de Bijbel heb je eerst de mens en dan de dood.
So we can't believe both things.
Dus beide dingen te geloven kan niet.
Look at Genesis chapter 1.
Kijk naar Genesis 1.
In verse 29 we read this.
In vers 29 lezen we dit. En God zeide, zie, ik heb u al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is en alle geboomte waarin zaadzaaiende boomvrucht is. Het zij u tot spijs.
So, man was originally vegetarian.
Dus de mens was oorspronkelijk vegetarisch.
He was supposed to eat the plants.
Hij moest de planten eten.
And the fruit of the plants.
En de vruchten.
God did not give man permission to eat meat until after the flood. Genesis chapter 9.
God heeft de mens pas toestemming gegeven om vlees te eten na de zondvloed. Genesis 9.
Originally though, man was vegetarian.
Oorspronkelijk was de mens vegetarisch.
But then the next verse says.
Volgende vers. Maar aan al het gedierte van de aarde, al het gevogelte des hemels en al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijs gegeven. En het was al zo.
So God says the animals and the birds were also vegetarian.
Dus hier zegt de Heer dat ook de dieren, de vogels, ook vegetarisch waren.
They weren't supposed to eat each other or eat people. They were to eat the plants.
En ze werden niet geacht om elkaar te eten of om mensen te eten. Ze moesten planten eten.
I was talking to a theologian recently.
Ik sprak recent met een theoloog.
A very famous theologian.
Een hele bekende theoloog.
And he accepts the millions of years.
En hij aanvaardt die miljoenen jaren.
And when I talked about the fact that there was no death before Adam sinned.
En toen ik met hem sprak over het feit dat er geen dood heeft kunnen zijn voordat Adam zondigde.
He said, yes, but there was plant death.
Toen zei hij, ja, maar er was dood van planten.
And then I said, yes, but the Bible makes a very clear distinction between plants on the one hand and animals and people on the other.
En toen kon ik hem zeggen, de Bijbel maakt een duidelijk onderscheid tussen de dood van planten en van dieren en anderen.
Here you have a phrase that says all these creatures which have life.
Hierin staat een bijzin bij waar staat dat het gaat om dieren die leven hebben.
And the words that are used here are two Hebrew words, nefesh chaya.
En er worden twee Hebreeuwse woorden gebruikt, nefesh chaya.
And those two words are never used to describe plants.
En die woorden worden nooit gebruikt om planten te beschrijven.
They're used to describe animals and people and birds.
Ze worden altijd gebruikt om mensen en dieren en vogels te beschrijven.
So these creatures and man have life, but plants don't have life.
Deze hebben leven, maar planten niet.
Not in the same sense.
Niet in dezelfde zin.
Humans and animals.
Als mensen en dieren.
So the original creation was vegetarian.
Oorspronkelijke schepping was dus vegetarisch.
Adam and Eve then disobeyed God.
Adam en Eva waren ongehoorzaam aan de Heere God.
And God judged them.
En hij oordeelde hen.
But he didn't just judge them, he also judged their domain.
Maar hij oordeelde niet alleen hen, maar ook het hele domein waarin ze leefden.
And God says in Genesis 3 that he cursed the ground.
En er staat in Genesis 3 dat de Heere de grond ook vervloekte.
And he said that the ground would grow thorns and thistles.
En dat de doornen en distelen zouden voortgebracht worden.
So, if God cursed the ground with thorns after Adam sinned, and that's what the text says.
Dus als de Heere de grond vervloekte met doorns en distelen nadat Adam zondigde, zoals de tekst zegt.
We have a problem.
Dan hebben we een probleem.
If we accept millions of years.
Als we uitgaan van die miljoenen jaren.
Because the evolutionists tell us that there are thorns and thistles in the fossil record.
Want de evolutionisten zeggen ons dat er in het fossiele verslag dat daar doorns en distels zitten.
And they say those rock layers are 300 to 400 million years old.
En die rotsen die zouden 300 to 400 miljoen jaar oud zijn, zeggen ze.
So if those millions of years really happened,
als dat echt gebeurd zou zijn die miljoenen jaren,
then God lied.
Dan zou God gelogen hebben.
Thorns and thistles didn't come into the creation after Adam sinned.
Want dan zouden die doorns en distels niet de schepping binnen zijn gekomen na de zonde van Adam.
They were already in the creation for hundreds of millions of years.
Ze waren er al honderden miljoenen jaren.
Do you think cancer is good?
Denk je dat kanker een goed iets is?
I've never met any human beings that think cancer is good.
Ik heb nog nooit iemand ontmoet die het idee heeft dat kanker een goed iets is.
But if we accept the millions of years, we have a problem.
Maar als wij die miljoenen jaren aanvaarden, dan hebben we een probleem. Onderzoekers hebben ontdekt dat veel dinosauriërs kanker hadden. Hun tumoren leken op die van menselijke patiënten. En dat laat zien dat kanker toen al bestond en feitelijk al die tijd onveranderd is gebleven. Ziektes zien er hetzelfde uit. Onafhankelijk van welk dier is besmet, zegt Bruce Rothschild.
So cancer in dinosaur bones.
Dus er is al kanker gevonden in dinosauriërbotten.
What's the problem?
Wat is daarmee het probleem dan?
Well, according to the evolutionists, dinosaurs existed from 245 to 65 million years before man.
Volgens de evolutionisten hebben de dinosauriërs bestaan van 254 miljoen tot 65 miljoen jaar voor de mens op het toneel verscheen.
So if those millions of years are really true,
als die miljoenen jaren dus echt waar zijn,
then we had cancer in God's very good creation.
Dan hadden we dus kanker in Gods schepping die hij zeer goed noemde.
6 times in Genesis 1 God says it was good.
6 keer in Genesis 1 zegt de Heere God het was zeer goed.
At the end of Genesis 1 after he had created everything he said behold it is very good.
En aan het eind van Genesis 1 zegt hij het was zeer goed.
So if we accept the millions of years then we are saying that God calls cancer very good.
Als we dus die miljoenen jaren aanvaarden dan zeggen we daarmee dus dat God zegt dat het kanker zeer goed zou zijn.
And what kind of a God is it?
En bedenk dan eens, wat voor een God is dat?
Who calls cancer very good?
Die kanker zeer goed noemt.
And yet humans call it very bad.
Maar wij als mensen zeggen het is zeer slecht.
So the conflict over the age of the creation is a conflict between two histories of death.
Conflict wat er bestaat over de leeftijd, de ouderdom van de schepping, is feitelijk een conflict tussen twee visies op de dood.
So in the beginning we had no death.
In het begin was er geen dood.
Man sinned against God.
De mens zondigde tegen God.
That brought death into the creation.
De dood kwam de schepping binnen.
And the Bible says that death is an enemy.
De Bijbel zegt duidelijk dat de dood een vijand is.
And one day it's going to be removed from the creation.
En op een dag zal het worden verwijderd uit de schepping.
So in the biblical view, death is an intrusion into history.
Dus in de Bijbelse visie is de dood een inbreker in de geschiedenis.
But the evolutionary view is completely different.
Maar de evolutionaire visie is volledig anders.
As long as there has been life, there has been death.
Zolang er leven is geweest, is er dood geweest.
As long as there will be life, there will be death.
Zolang er leven zal zijn, zal er ook dood zijn.
It's normal, it's natural.
Het is normaal, het is natuurlijk.
It's been going on for millions of years.
Miljoenen jaren hebben we het al meegemaakt.
It's going to continue to go on for millions of
years. En het gaat nog miljoenen jaren door.
So why are you crying when your dog dies?
Waarom huil je dan als je hond doodgaat?
Or I guess you have a lot of rabbits here.
Je hebt veel konijnen hier, heb ik gezien.
Why are you crying when your grandmother dies?
Waarom huil je als je grootmoeder sterft?
Death is normal, it's natural.
Dood is toch normaal? Het is natuurlijk.
And yet everything in our soul says it's not right.
Maar alles in onze ziel zegt, nee, het is niet natuurlijk, het is niet normaal.
So, two very different views of death.
Twee volledige visies van de, op de dood.
If we accept millions of years, then what we're really saying is this.
Als wij miljoenen jaren aanvaarden, wat we dan echt zeggen is het volgende.
God looked at all of that fossil record.
God keek naar dat hele, al die fossielen.
And he said, well, that's very good.
Hij zegt, het is heel goed.
But if he called all of that very good,
als hij dat allemaal heel goed noemde,
how can we trust what he says about the future when he says there's going to be a new heavens and a new earth where there is no death?
Hoe kunnen we dan vertrouwen wat hij zegt over de toekomst, waarover hij zegt dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn zonder dood?
I guess that doesn't mean what it says either.
Betekent dat dan ook niet wat het zegt?
And if we can't trust what God said about the past at the beginning,
en als we dan niet kunnen vertrouwen wat God zegt over het begin,
and we can't trust what he says about the future,
en ook dan niet wat hij zegt over de toekomst,
then why in the world would we trust what he says about the present?
Waarom zouden we hem dan vertrouwen in wat hij zegt over het heden?
Why would we live by his moral laws?
Waarom zouden we ons dan richten naar zijn morele wetten?
If the early chapters of this book are mythology,
als de eerste hoofdstukken van dit boek mythologie zijn,
and if the latter chapters of the book are mythology,
en het laatste gedeelte eveneens,
why trust the part in the middle?
Waarom zou je dan het gedeelte in het midden vertrouwen?
And a lot of people think that way.
En heel veel mensen denken zo.
Because they have been led to believe that evolution in millions of years is absolute fact.
Want ze zijn ertoe gebracht om te geloven dat evolutie in miljoenen jaren een feit zijn.
But that just destroys the whole Bible's teaching about just about everything.
Maar dat vernietigt al hetgeen wat de Bijbel leert over vrijwel alles.
Now I submit to you that when God said it was very good,
maar ik wil graag bij u neerleggen dat toen God zei het was zeer goed,
and that the humans, the people and the animals and the birds were vegetarian,
en dat toen de mensen en de dieren en de vogels vegetarisch waren,
and that Adam brought sin and death into the world,
en toen Adam de zonde en de dood in de wereld bracht,
that is exactly what God means.
Dat is precies wat God bedoelde toen hij dat liet opschrijven.
And when he tells us that there's not going to be any death in the future,
en als hij dan zegt dat er in de toekomst geen dood zal zijn,
that is also exactly what he means.
Dan is ook dat precies wat hij bedoelt.
And then when he tells us how to live in this present death-filled, sin-filled world,
en dat als hij ons dan vertelt hoe we vandaag dienen te leven in deze met de dood doortrokken en met door de zonde doortrokken wereld,
that is also what he means.
Dan is het ook precies wat hij bedoelt.
Christians have tried to fit the millions of years into the Bible in various ways.
Christen hebben geprobeerd om die miljoenen jaren ergens in die Bijbel te proppen.
Some have said that the days of creation in Genesis 1 are not normal days like our days.
Sommigen hebben gezegd die dagen in Genesis zijn geen normale dagen zoals wij over een dag praten.
Those days are hundreds of millions of years each.
Die dagen zijn honderden miljoenen jaren elk.
Others have said, no, we can put all the millions of years between verse 1 and verse 2.
En anderen hebben gezegd, nee, laten we alles stoppen tussen vers 1 en vers 2 van Genesis 1.
And so the whole fossil record can fit between those two verses.
Dus alles wat we in de fossielen vinden, in de rotsen, kunnen we daartussen stoppen.
Some theologians don't feel either of those interpretations are good.
Sommige theologen die voelen zich daar ook niet blij mee.
And so they're saying that we can put the millions of years before verse 1.
En dan worden misschien de miljoenen jaren voor het eerste vers gestopt.
But all of these attempts to put millions of years into the Bible fail.
Maar al die pogingen om die miljoenen jaren ergens in de Bijbel te stoppen, die mislukken.
I don't have time to talk about a lot of the biblical arguments.
Ik heb niet al te veel tijd om uitgebreid te spreken over de Bijbelse argumenten.
But I want to mention this very important verse.
Maar dit vers is heel belangrijk.
God told the children of Israel, you are to work 6 days and rest on the seventh.
De Heer die vertelde het volk Israël 6 dagen te werken, 1 dag te rusten.
And he gives the reason for the commandment.
En hij geeft ook de reden voor het gebod.
He says, in 6 days the Lord made the heavens, the earth, the sea and everything that's in them.
En hij zegt dan, in 6 dagen heeft de Heer de hemel, de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is.
So God didn't make anything before the 6 days.
Dus hij heeft niet iets gemaakt voor die 6 dagen.
He made everything in those 6 days.
Hij heeft alles in die 6 dagen gemaakt.
So there's no gap in verse 2.
Dus er is geen gap in vers 2.
And there's no millions of years before verse 1.
Er zijn ook geen miljoenen jaren voor dat eerste vers.
And then he says in 6 days.
En dan zegt hij in 6 dagen.
He uses the same Hebrew word that he used in the first part of the commandment.
En dat is hetzelfde Hebreeuwse woord wat staat in het eerste deel van de 10 geboden.
And so he said, you work 6 days because I created in 6 days.
En hij zegt, jullie werken 6 dagen, want ik heb in 6 dagen geschapen.
And there are 3 time words in the Hebrew language. Well, there are 13 time words. 3 of those mean a long indefinite period.
Er zijn 13 woorden, tijdsbepalingen in het Hebreeuws, en 3 daarvan die wijzen op een lange en ongedefinieerde periode.
And they're translated in our Bibles with the word time or period or season.
En in onze Bijbel komen we die tegen met de woorden tijd, periode of seizoen.
So if God wanted to say you work 6 days because I created over 6 periods.
Als de Heer had willen zeggen van jullie werken 6 dagen, want ik heb het in 6 perioden geschapen.
He could have said that.
Dan had hij dat kunnen zeggen.
He chose the Hebrew word that means a literal day.
Hij koos het Hebreeuwse woord dat betekende een letterlijke dag.
There's another point that we need to consider.
Nog een punt dat we moeten meenemen.
About these days of creation.
Over die dagen van de schepping.
There are many Christians today who are saying that if we just make those days long ages, we can harmonize the Bible with what the evolutionists say.
Er zijn veel christenen vandaag de dag die zeggen als we die dagen maar oprekken tot lange periodes, dan kunnen we het een beetje in overeenstemming brengen met wat de evolutionisten zeggen.
There are many Christians who say that the Bible fits wonderfully with the Big Bang theory.
En dan zijn er christenen die zeggen het past prima met de oerknaltheorie.
The Big Bang points to a beginning.
Want die Big Bang was toch ook het begin, die oerknal?
That proves there must have been a beginner.
En dat toont dus al aan dat er een begin is geweest, een beginner.
But we cannot fit these ideas together.
Maar het is niet mogelijk om die 2 ideeën samen te voegen.
Because the order of events in Genesis 1 contradicts the order of events in the Big Bang theory.
Want de volgorde die we lezen in Genesis bij de schepping, die is in tegenspraak met wat er bij de oerknal gebeurd zou zijn.
So in the evolutionary view you have the Big Bang about 15 billion years ago.
In de evolutionaire visie heb je de Big Bang, de oerknal, 15 miljard jaar geleden.
The first stars formed about 10 billion years ago.
De eerste sterren 10 miljard jaar.
Our sun is a young star. It was about 5 billion years ago.
Onze zon is een relatief jonge ster, 5 miljard jaar geleden.
And the solar system was once a big gas cloud around the sun.
En het zonnestelsel was een gaswolk rondom de zon.
And under gravity it developed rings.
En door de zwaartekracht zijn er ringen gekomen.
And then those rings eventually became the planets.
En die ringen werden planeten.
And so the earth was born about 4.5 billion years ago.
4.5 miljard jaar geleden zou dan de aarde geboren zijn.
And it was once a hot molten lava ball.
En het was ooit een hete gesmolten lava bal.
And it slowly cooled and developed a crust.
En het is langzaam afgekoeld en er kwam een korst over.
And a few hundred million years later it evolved an atmosphere.
Een paar honderd miljoen jaar geleden kwam er een atmosfeer.
And rain fell and filled the low spots.
En er kwam regen en de lage gedeelten werden opgevuld.
And we had oceans.
En toen kwamen er oceanen.
But contrast this with what the Bible says.
En maar bekijk dat eens met wat de Bijbel zegt.
The Bible says that the earth was the first thing that God made.
De Bijbel zegt dat de aarde het eerste was wat de Heer gemaakt had.
And it was completely covered with water.
Het was volledig bedekt met water.
For the first 2 days of its existence.
De eerste 2 dagen van zijn bestaan.
So, according to the evolutionists, this earth has never been completely covered with water.
Volgens de evolutionisten is de wereld nooit volledig bedekt geweest met water.
The Bible says that the earth has been covered completely with water twice.
De Bijbel zegt dat de aarde 2 keer volledig bedekt is geweest met water.
The first 2 days of creation and Noah's flood.
De eerste 2 dagen van de schepping en de zondvloed.
Then on day 3, God made the plants and dry land.
En op dag 3 werden de planten en het droge land geschapen.
So in evolution you have dry land before oceans.
In evolutie heb je het droge land voor de oceanen.
In the Bible you have the ocean before the dry land.
In de Bijbel heb je eerst de oceanen, dan het droge land.
Then on the 4th day the sun, moon and stars are made.
En dan de zon, de maan en de sterren op de 4e dag.
So the Bible says that the earth comes before the sun, moon and stars.
Dus de Bijbel zegt dat de aarde komt voor de zon, de maan en de sterren.
The Big Bang says the sun, moon and stars, or at least the sun and the stars came before the earth.
En de Bijbel zegt dan dat de zon en de sterren voor de aarde ontstonden.
And then we look at biology and see more contradictions.
Dan kijken we naar biologie en dan zien we nog veel meer dingen die in tegenspraak zijn.
In the evolutionary view, fish were the first creatures to evolve.
In de evolutie waren de vissen de eerste die geëvolueerd zijn.
Millions of years later, the first land plants evolved.
Miljoenen jaren later kreeg je de eerste landplanten.
Millions of years after that, the dinosaurs evolved.
Miljoenen jaren daarna de dinosauriërs.
And then dinosaurs evolved into birds.
En dan vanuit de dinosauriërs kreeg je de vogels.
And some reptile evolved into the higher mammals.
En sommige reptielen die zijn geëvolueerd tot de hogere zoogdieren.
But the Bible says that God made the plants not only before the sun, moon and stars.
En de Bijbel zegt dat de Heere God de planten maakte niet alleen voor de zon, de maan en de sterren.
But he also made the plants before he made the sea creatures.
Maar ook de planten voor de zeewezens.
So evolution says sea creatures, then birds, then plants.
De evolutie zegt zeedieren en dan de planten.
The Bible says no, that's wrong. Plants and then sea creatures.
De Bijbel zegt eerst de planten, dan de zeedieren.
The Bible says that sea creatures and birds were created on the same day.
De Bijbel zegt dat de vogels en de zeedieren op dezelfde dag geschapen werden.
And that birds were created before any land animals, which means before dinosaurs.
En dat de vogels dus waren geschapen voor elk landdier, dus ook voor de dinosauriërs.
So the evolutionists say dinosaurs before birds.
Dus de evolutionisten zeggen dinosauriërs voor de vogels.
The Bible says no, that's wrong. Birds before dinosaurs.
Nee, eerst vogels dan dino's.
There are at least 30 contradictions between the order of events in Genesis 1 and the order of events in the evolutionary story.
Er zijn minstens 30 tegenstellingen tussen wat we lezen in het evolutionaire verhaal en wat de Bijbel ons vertelt.
And so it is impossible to harmonize these two ideas.
Het is onmogelijk om die twee ideeën samen te brengen en met elkaar te laten overeenstemmen.
I read a lot of literature in the early 19th century when the church first compromised with the millions of years.
Ik heb veel gelezen en onderzoek gedaan naar de begin van de 19e eeuw, waarin de kerk voor het eerst een compromis sloot en die miljoenen jaren accepteerde.
And I've read a lot of literature in the last few decades by Christians trying to harmonize the Bible with evolution in millions of years.
En ik heb ook veel gelezen over wat de christenen in de afgelopen tientallen jaren hebben geschreven. Hoe ze de Bijbel en die miljoenen jaren proberen te harmoniseren.
And what I always find happens is this.
En wat er altijd gebeurt is het volgende.
The Bible basically gets cut and pasted.
De Bijbel wordt verknipt en wordt vergewijzigd.
And the theory of evolution, or the millions of years, goes unquestioned.
En de evolutietheorie, die miljoenen jaren, die wordt voorwaar aangenomen.
Now, no one actually gets scissors and tape out.
Er is niemand die natuurlijk echt een schaar pakt en plakband.
But they cut and paste by ignoring certain verses.
Maar ze knippen en plakken door bepaalde versen te negeren.
And one verse that most people ignore is Exodus 20:11.
En één vers dat de meeste mensen negeren is Exodus 20 vers 11.
And most people who try to fit the millions of years in ignore the details of the order of events in Genesis 1.
En de meeste mensen die proberen die miljoenen jaren binnen te brengen, die negeren de volgorde van de gebeurtenissen.
But if we ignore the details, that's not Bible study.
Maar als we die details negeren, dan dat is geen Bijbelstudie.
You can make the Bible agree with anything if you don't pay attention to the details.
Je kunt de Bijbel in overeenstemming brengen met alles als je niet op de details let.
But what about that science?
Maar die wetenschap dan?
We're told evolution is a proven fact.
Ons wordt toch alle wegen verteld dat de evolutie een bewezen feit is.
Darwin is the great hero of our generation.
Darwin is de held van onze generatie.
Well, evolutionists believe that whales evolved from land animals.
Evolutionisten die geloven dat de walvissen geëvolueerd zijn vanuit landdieren.
And obviously you can't just have a land animal walk into the ocean and instantly turn into a whale.
En het kan natuurlijk niet zo zijn dat je een landdier hebt wat het oceaan inspringt en dan plotseling een walvis wordt.
There needs to be a gradual change.
Dus er moet een langzame verandering zou daar moeten optreden, wil dat waar kunnen zijn.
And so we should see in the fossil record creatures that are part land animal and part whale.
En daarom zouden we, als we naar die fossielen kijken, dieren moeten vinden die deels landdier zijn, deels walvis.
And here you have the evidence.
En hier het bewijs.
Published in a journal for school teachers to learn about geology.
Gepubliceerd in een tijdschrift voor docenten op school om te leren over geologie.
And Phil Gingrich here is a leading expert on whale evolution in the United States.
En Phil Gingrich is een leidende expert, een vooraanstaande expert op het gebied van evolutie van walvissen.
Now, what was the fossil evidence for this picture?
Wat was het fossiele bewijs, denkt u, voor deze afbeelding?
Which you will notice is not a photograph.
En u hebt gezien, het is geen foto.
It is an artistic drawing.
Het is een kunstenaarsimpressie.
It's obviously part whale on the rear end.
Je ziet, het is gedeeltelijk een walvis aan het eind.
The diet has already changed.
Zijn dieet is al veranderd, hij eet al visjes.
But it's still land animal on the front end.
Maar kijk eens, die poten, dat zijn nog, daar is hij nog landdier.
Well, what was the fossil evidence?
Wat was het fossiele bewijs daarvan?
Dr. Gingrich tells us in this article.
En Dr. Gingrich die vertelt het ons in dit wetenschappelijke artikel.
It was the head.
De kop hebben ze gevonden.
No, it was not the head.
Nee, niet zijn kop.
It was only those stippled parts of the head.
Alleen die gearceerde delen.
That's all the fossil evidence he had.
Dat is het hele fossiele bewijs dat hij gevonden had.
And yet he could draw the rear end of the creature.
En hij kon het achtereind van het dier kon hij tekenen.
This creature was found in Pakistan.
Dit is gevonden in Pakistan.
And it was called Pachycetus.
En daarom werd het Pachycetus genoemd.
And this is what Dr. Gingrich said.
Dit is wat hij schreef in 83. Pachycetus is de oudste en primitiefste walvis die tot nu toe ontdekt is. Het is een belangrijke overgangsvorm die de vleesetende landzoogdieren uit het Paleoceen verbindt met de latere in het water levende walvissen.
Now notice the verbs.
Kijk naar de werkwoorden. Is.
He doesn't say this might be, or could be, or possibly is.
Hij zegt niet, dit zou kunnen zijn, wellicht is het zo dat.
He says, this is a transitional form.
Hij zegt, dit is een overgangsvorm.
No doubt at all.
Geen twijfel.
Well, that was 1983.
Dat was 1983.
He wrote another article about Pachycetus in 1994.
Hij heeft in 1994 nog een artikel geschreven over Pachycetus.
In a journal for the American public.
En het is was een tijdschrift voor het brede Amerikaanse publiek.
And he said this.
En daarin zegt hij dat qua datering en in zijn morfologie is de Pachycetus de volmaakte tussenvorm. Een ontbrekende schakel tussen de vroegere landzoogdieren en de latere volwaardige walvissen.
So 11 years later, he is just as confident that this is proof of evolution.
En 11 jaar later is hij nog steeds er helemaal van overtuigd dat dit het bewijs is voor evolutie.
Well, that was 1994.
Dat was 1994.
7 years later, an article appeared in Nature.
7 jaar later verscheen een artikel in Nature.
Which is the greatest English language technical journal in the world.
En dat is het meest bekende, het meest vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift in de Engelstalige wereld. Het wetenschappelijk tijdschrift.
And there they summarized all of the evidence, fossil evidence they had found for Pachycetus.
En daar somden ze al het bewijs op dat ze hadden gevonden voor Pachycetus.
And this was the fossil evidence they now had.
En dit is het fossiele bewijs wat er nu voorhanden is.
That looks just like a whale skeleton, doesn't it?
Precies uit als een walvis skelet, niet?
And what we know of the muscles that would be required to move those bones, we have a good idea what this creature looked like.
Wat we dan weten over de spieren die nodig zijn om zo'n dier te bewegen, kunnen we ongeveer reconstrueren hoe die eruit zou moeten zien.
Looks just like a whale, doesn't it?
Exact een walvis, niet?
And in this technical article, they said.
En in dit technische artikel zeiden ze, het zijn landzoogdieren, niet meer amfibieachtig dan een tapir.
So they say it's a land-based animal.
Het is een landdier.
And it's like a tapir.
Het is als een tapir.
Which is that.
En zoiets als dat.
Now these creatures do like to swim in the water.
Ze houden ervan om te zwemmen.
But they are not sea creatures.
Maar het zijn absoluut geen zeedieren.
And they are not part sea creatures.
En het zijn ook niet gedeeltelijk zeedieren.
We like to swim in the water.
Wij houden ook van zwemmen.
But we are not sea creatures.
Maar wij zijn geen zeedieren.
So they say in the article these are land animals.
Ze zeggen in het artikel klip en klaar, het zijn landdieren.
But there's something strange about this article.
Maar er is iets vreemds aan dit artikel.
It's in the title.
Het is in de titel.
They say these are terrestrial cetaceans.
En het woord dat er staat, terrestrial cetaceans,
which means land cetaceans.
Dat betekent land cetaceans.
What are cetaceans?
En wat zijn cetaceans?
Those are the animals that are included in the group of whales and dolphins and porpoises.
En dat is de hoofdsoort. Van, dat is de naam voor de hoofdsoort van dieren waar ook de walvissen en de dolfijnen in zitten.
But there's no such thing as a land whale or a land dolphin.
Maar er bestaat niet zoiets als een landwalvis of een landdolfijn.
So right in the title they have contradicted what they said in the article.
Dus in de titel spreken ze tegen wat ze in het artikel zeggen.
But that's not the end of the story.
Maar dat is nog niet het einde van het verhaal.
But at this point we can at least say.
Maar we kunnen nu in ieder geval zeggen op dit punt dat Gingrich verkeerd interpreteerde. Hij baseerde zich op ontoereikend fossiel bewijsmateriaal.
When you only have a few bits of fossil from the head, you can make it a transitional form.
Als je maar een paar stukjes hebt van een skelet, dan kun je het erbij fantaseren dat het een overgangsvorm is.
But when you have all of the fossil evidence, you see that's wrong.
Maar als je het volledige fossiele bewijs hebt, zie je dat het verkeerd is.
But how many people in 1994 that read the article by Gingrich ever read the technical article in Nature?
Hoeveel mensen die dat artikel hebben gelezen, dat populaire artikel in 94, hebben ooit gehoord over het technische artikel een paar jaar later?
Well, in 2004 I was doing research for a talk.
In 2004 deed ik wat onderzoek voor een spreekbeurt die ik moest houden.
I went to the website of the University of California, Berkeley.
En ik ging naar de website van de Universiteit van Californië, Berkeley.
It is one of the most prestigious universities in America.
Het is een van de meest hoog aangeschreven universiteiten in Amerika.
And they have a whole website devoted to defending evolution.
En ze hebben een hele website die helemaal de als enige doel heeft om de evolutie te verdedigen.
And they had five different areas of evidence.
En ze hadden vijf gebieden waarin het bewijs werd besproken.
One area was fossils.
Eén gedeelte was fossielen.
So I clicked on that icon.
Daar klikte ik op.
And there were two icons.
En er waren twee knopjes.
Horse evolution and whale evolution.
Evolutie van paarden, evolutie van walvissen.
So I said, this should be interesting.
En toen dacht ik, dat is interessant.
So I clicked on whale evolution.
En ik bekeek de gedeelte van de walvissen evolutie.
And this is what appeared.
En dit is wat er tevoorschijn kwam.
You have a skull here with the whole breathing hole at the end of the skull.
En dan zie je een schedel met neusgaten.
And then you have a beluga whale with the breathing hole at the top of the skull.
En dan een beluga die zijn luchtgat meer op de bovenkant van zijn kop heeft.
So, if you're going to move that hole, you have to have a transitional form.
Dus als je dat gat wil verschuiven, dan moet je een overgangsvorm hebben.
Now you've got to do more than move the hole.
Maar je moet nog wel wat meer doen dan alleen dat gat verschuiven.
You have to rearrange the breathing system.
Je moet zijn hele ademsysteem opnieuw ontwerpen.
Well, I clicked on the transitional form here.
Toen klikte ik op die overgangsvorm.
And it was Ichthyocetus.
En toen kwam dat tevoorschijn, de Ichthyocetus.
And look at this. The holes are in the middle of the skull.
Kijk eens, de gaten precies midden in zijn schedel.
That's exactly what we need.
Dat is wat we nodig hebben.
And it's dated at 25 million years, and this is 50 million.
En het is, wordt gedateerd op 25 miljoen jaar, en die andere is 50 miljoen.
So that's exactly halfway between.
Precies halverwege.
This is proof of evolution.
Dit is het bewijs van evolutie.
And on the website it said this.
En op de website zegt het volgende. Merk op dat het neusgat in de Ichthyocetus tussen de voorouderlijke vorm Pachycetus en de moderne beluga is geplaatst. Een uitstekend voorbeeld van een tussenvorm in de fossielen.
Absolutely clear.
Absoluut duidelijk.
Well, I knew what a Pachycetus was.
Ik wist wat een Pachycetus was.
I'm not an expert on whales, so I looked on the web. And
ik ben geen expert in walvissen, dus ik zocht het op.
And that's a beluga whale.
Dat is een beluga.
So what is the transitional form between those two?
Wat zou dan de tussenvorm zijn tussen die twee?
There was no picture I could click on.
Er was geen foto waar ik op kon, geen plaatje waar ik op kon.
I had to search on the web.
Dus ik heb wat gezocht op het internet.
I found two different evolutionary websites.
Ik heb twee verschillende evolutionaire websites gevonden.
They both agreed.
Allebei waren ze het met elkaar eens.
Ichthyocetus is the earliest baleen whale.
En beide waren het ermee eens dat de Ichthyocetus de eerste baleinwalvis was.
Well, what's a baleen whale?
Wat is een baleinwalvis?
That's a baleen whale.
Dat is een baleinwalvis.
And I learned something about baleens.
En toen ik zo me verdiepte, heb ik wat geleerd over baleinwalvissen.
They are in the fossil record or living are 2 to 40 times bigger than a beluga whale.
En ze zijn 2 tot 40 keer groter dan een beluga walvis.
This is not a transitional form between those two.
Dit is geen tussenvorm tussen die twee.
But you see, I see that clearly because I searched on the web to find pictures of these creatures.
Ik zie dit duidelijk, want ik heb gezocht op het internet naar afbeeldingen.
There was nothing on the University of California Berkeley website to help me see this.
Maar op de website van de universiteit was er niks om dit voor mij duidelijk te maken.
And so I submit to you that that is deception.
Dat is bedrog.
By one of our most prestigious universities.
Op een van de meest vooraanstaande universiteiten.
Here's an interesting statement by 2 evolutionists in a book on dinosaurs.
Dit is een interessant iets, een citaat in een boek over dinosauriërs. Fossilisatie is een proces dat een paar uur tot miljoenen jaren kan nemen.
Now stop and think about that sentence for a second.
Denk er eens over na. Wat betekent die zin?
How do they know that it takes millions of years for fossils to form?
Hoe weten ze dat het miljoenen jaren duurt?
Has there ever been a geologist who has watched a bone change into stone over millions of years?
Is er ooit een geoloog geweest, een wetenschapper, die een bot heeft kunnen zien veranderen van een bot naar een steen over miljoenen jaren?
No.
Nee.
Could you get a group of geologists to overlap their scientific careers?
Zou je een groep geologen kunnen krijgen die in overlappende carrières dat kunnen volgen?
So that collectively they could say we've watched a bone turn into stone over millions of years.
Zodat ze met elkaar zouden kunnen zeggen in miljoenen jaren hebben we dat zien gebeuren.
No.
Nee.
Geology's only been a science for about 200 years.
Geologie is nog eens een 200 jaar een wetenschap.
So how do they know it takes millions of years for a fossil to form?
Hoe weten ze dan dat het miljoenen jaren duurt voordat een fossiel gevormd wordt?
It's very easy.
Het is simpel.
They just assume it.
Ze nemen het aan.
It's not science.
Dat is geen wetenschap.
It's an assumption.
Dat is een aanname.
It's a belief.
Een geloof.
Well, how do they know it happens in a few hours?
Hoe weten ze dan dat het in een paar uur kan gebeuren?
Oh, now we're talking about science.
Nu hebben we het over wetenschap.
These authors go on to say this.
En dan gaan ze verder en dan zeggen ze: de hoeveelheid tijd die het kan duren voordat een bot compleet gepermineraliseerd, dat is versteend, is, varieert sterk. Als het grondwater vol zit met opgeloste mineralen, kan het proces heel snel gaan. Moderne botten die vallen in een mineraalbron kunnen binnen het tijdsbestek van enkele weken gepermineraliseerd worden.
They say that a fossil can form in just a few weeks.
Dus een fossiel kan zich vormen in een paar weken.
What do we have to have for that to happen?
Wat moeten we dan hebben voordat dat kan gebeuren?
They tell us.
Ze zeggen het hier.
Groundwater heavily laden with minerals in solution.
Grondwater vol met opgeloste mineralen.
Can you think of any event in the Bible where you might have a lot of groundwater heavily laden with minerals in solution?
En kun je een voorstelling maken van een gebeurtenis die in de Bijbel beschreven wordt, waarin er veel grondwater was opgelost met mineralen?
Noah's flood.
De zondvloed.
The fountains of the great deep bursting open.
De fonteinen van de diepte die open zijn gebarsten.
Massive erosion.
Enorme erosie door het regenwater.
And Noah's flood didn't happen a few weeks ago.
En die zondvloed, dat is niet een paar weken geleden gebeurd.
It was about 4,500 years ago.
Ongeveer 4,500 jaar geleden.
The fossils themselves speak of rapid burial and fossilization.
De fossielen zelf vertellen het verhaal van snelle fossilisatie en snel bedolven worden.
We used to have millions of buffalo roaming the prairie states of the middle of America.
In het midden van Amerika waren er miljoenen buffalo's die daar buffels die daar rondliepen.
And as people moved west, many white men just shot those buffalo's and left them to rot in the prairie.
En toen de mensen naar het westen toe trokken, waren er veel blanken die beesten gewoon afschoten en ze rotten daar weg.
They were in the way of building railroads and
ze liepen in de weg en ze botsten tegen de trein op.
There is no fossil evidence that those buffaloes ever existed.
En er is geen fossiel bewijs dat die miljoenen buffels ooit geleefd hebben.
Why?
Waarom niet?
Because the decay processes, scavengers, the wind, the rain, the sun destroy the evidence.
Omdat er processen zijn die zorgen voor verrotting. De wind, de regen, de beesten die op aas jagen.
Here we have an ichthyosaur caught in the act of giving birth.
Hier zie je een ichthyosaurus, een vis die net een jong ter wereld brengt.
She was swimming along and before the baby came out, she was buried in sediments.
En ze zwom en voordat de baby goed en wel eruit was, werd ze begraven in sediment.
Here's a fish caught in the act of eating its lunch.
En daar is een vis die gevangen is terwijl die begraven is terwijl die net bezig was met zijn lunch.
Fish decay very rapidly.
Vis vergaat, verrot heel snel.
And yet there are millions of fish in the fossil record where not only the skeleton is preserved.
En er zijn miljoenen vissen in het fossiele verslag waar niet alleen het skelet bewaard is,
but the soft parts are preserved.
Maar ook de zachte delen.
Then we have fossils like this tree.
En dan heb je fossielen als deze boom.
Found in a quarry in Scotland in 1826.
In Schotland gevonden in 1826.
It's an interesting tree.
Heel interessant.
It has no branches.
Geen takken.
And no roots.
Geen wortels.
And it's at an angle.
En het staat in een hoek.
Do you think that that tree could stand in the forest at an angle for thousands of years?
Denkt u dat die boom in het bos heeft kunnen staan duizenden jaren?
Slowly being buried in sediment.
Langzamerhand begraven worden in sediment.
No, it's going to fall and rot.
Dan valt het, dan rot het weg.
And yet here it is in layers of sediment.
Hier zie je het in lage sediment.
Here's another tree. The bottom of the tree is in a coal deposit.
Hier zie je een andere boom. De bodem is in een kool, een laag kool.
And then it goes up through limestone.
En dan gaat het door limestone.
And then its top is in another coal deposit.
En dan zie je de bovenkant in nog een andere koollaag.
This tree is not going to just grow in this while all of that is being deposited.
En die boom zal niet langzamerhand doorgroeien terwijl dat allemaal wordt afgezet, al die lagen.
These are all over the world.
Dit vind je over de hele wereld.
Here's a cliff in France.
Dit is een rots in Frankrijk.
And there are people at the bottom to show you the size.
En dan zie je de omvang daarvan.
No roots, no branches.
Geen takken, geen wortels.
These are not where they grew.
En dit is niet de plek waar die bomen groeiden oorspronkelijk.
They were ripped up in a catastrophe and transported and buried rapidly.
Ze werden in een catastrofe meegenomen en als boomstammen snel ergens begraven.
Darwin had a lot of wrong ideas.
Darwin had een aantal hele verkeerde ideeën.
Here's one of them.
Hier is er één daarvan. Geen organisme dat volledig zacht is kan bewaard blijven in het fossiele verslag.
If the animal doesn't have any hard parts, you can't fossilize it, Darwin said.
Als een dier geen harde delen heeft, kan het niet gefossiliseerd worden, zei Darwin.
Well, he was wrong.
Daar was hij verkeerd mee.
Here you have a fossil worm in China.
Hier is een gefossiliseerde worm die in China is gevonden.
And here's a really interesting fossil.
En hier is een hele interessante.
And there are lots of fossils like this.
Er zijn er heel veel van.
Fossilized animal manure.
Gefossiliseerde dierenuitwerpselen.
Think how fast the fossilization had to happen.
Bedenk hoe snel dat heeft moeten gaan, die fossilisatie.
So, the Bible is telling us about a global flood at the time of Noah.
De Bijbel spreekt over een wereldwijde zondvloed ten tijde van Noach.
The Bible says that the earth is only a few thousand years old.
De Bijbel vertelt ons dat de wereld een paar duizend jaar oud is.
There's lots of evidence for Noah's flood in the rocks.
Er is heel veel bewijsmateriaal voor de zondvloed in de rotsen.
And the arguments that the evolutionists present, when we really look carefully at them, are not trustworthy.
En de argumenten die de evolutionisten naar voren brengen, als we zorgvuldig naar ze kijken, zijn ze niet vertrouwingwekkend.
What about radiometric dating?
Dateringsmethode, wat moeten we daarvan denken?
Carbon 14, potassium argon.
Kalium argon.
Uranium changing into lead.
Uranium dat vervalt tot lood.
We're told that these methods prove the rocks are millions of years old.
En ons wordt verteld dat die methodes toch duidelijk aantonen dat de rotsen miljoenen jaren oud zijn.
This famous mountain in New Zealand erupted 5 times during these years.
Deze bekende berg is 5 keer ontplofte, de vulkaan.
A creationist geologist from Australia went to the mountain.
En er is een creationistische geoloog en die is naar die berg toegegaan.
The geologists have clearly identified which of the lava flows went with which eruption.
En de geologen hebben duidelijk vast kunnen stellen van die lavastroom die is er toen uitgekomen en die bij die andere eruptie.
And so he took samples of each of those lava flows.
En hij heeft bij elk van die stenen die uit die lavastromen zijn ontstaan, heeft hij monsters genomen.
He prepared the samples, he sent them off to a major laboratory for dating.
Heeft voorbereid en heeft ze gestuurd naar een groot laboratorium om gedateerd te worden.
And he did not tell them where he got the rocks.
Hij heeft ze niet verteld waar ze vandaan kwamen.
Because he wanted a blind analysis.
Want hij wilde een blinde proef hebben.
Well, they used the potassium argon method.
Ze hebben de kalium argon methode gebruikt.
And that is considered by evolutionists to be one of the most reliable.
En dat wordt door wetenschappers gezien als de meest betrouwbare methode.
And the results came back.
En de resultaten kwamen.
That these rocks are 270,000 to 3.5 million years old.
Dat het tussen de 270.000 en 3,5 miljoen jaar oud zouden zijn.
Well, you say, what does that mean?
Wat betekent dat?
Well, the dating methods are supposed to tell us when the lava came out of the volcano and turned into rock.
Die dateringsmethodes die behoren ons te vertellen wanneer die lava uit de vulkaan is gekomen en tot rots is veranderd.
But we know when that happened.
Maar we weten wanneer dat gebeurd is.
These rocks were all less than 70 years old.
In werkelijkheid minder dan 70 jaar geleden.
So the dating methods are off by millions of years.
Die dateringsmethodes die zijn dus verkeerd en er zit miljoenen jaren van verschil tussen.
So here we have a rare photograph of Adam and Eve in the Garden of Eden.
Hier zien we een zeldzame foto van Adam en Eva in de Hof van Eden.
And Eve says, "Oh Adam, this is such a perfect world."
En Eva zegt, Adam, dit is een volmaakte wereld.
And Adam says, yes, Eve, it's very good, just like God said.
En Eva, Adam zegt dan, ja Eva, het is zeer goed, precies zoals God gezegd heeft.
But if we accept millions of years, then what we are believing is this.
Maar als wij die miljoenen jaren aanvaarden, dan is wat we geloven eigenlijk het volgende.
That under the grass in the Garden of Eden were thousands of meters of sedimentary rock containing billions of former living things.
Dat onder het gras van de Hof van Eden sedimentaire lagen zouden zijn met miljoenen fossielen van die getuigen van dood en lijden.
And that I submit to you is simply destroys the Bible's teaching about death.
En dat, zo wil ik bij u neerleggen, is vernietigend voor wat de Bijbel leert over de dood.
And it also attacks the very character of God.
En het is een rechtstreekse aanval op het karakter van de Heere God.
Because God said that world before Adam sinned was very good.
Want hij zegt dat de wereld voordat Adam zondigde zeer goed was.
Actually, most of that fossil record is the testimony to Noah's flood.
Het meeste van wat we zien in de fossielen is de getuigenis van de zondvloed.
So, oops. We have a problem today.
We hebben een probleem vandaag.
Because many, many people do not believe the gospel anymore.
Veel mensen geloven het evangelie niet meer.
The gospel, however, is not just about Jesus Christ crucified and risen from the dead.
Het evangelie is niet, gaat niet slechts om Jezus Christus gekruisigd en opgestaan uit de dood.
The gospel really starts with the fact that Christ is the creator.
Het evangelie begint feitelijk met dat Christus de schepper is.
That is how John begins his gospel.
Dat is zoals Johannes zijn evangelie begint.
And so the Bible tells us that sin came into the world and death through sin.
En de Bijbel vertelt ons dat het de zonde de wereld in is gekomen en daardoor de dood.
And so the world was the perfect world was ruined.
De volmaakte wereld werd vernietigd.
And Jesus Christ came into the world to solve the problem that started in the Garden of Eden.
Jezus Christus is in de wereld gekomen om het probleem op te lossen dat in de Hof van Eden begonnen is.
But he didn't just come to forgive our sins.
Maar hij is niet gekomen om onze zonden te vergeven alleen.
He's coming again someday.
Hij is gekomen om opnieuw hij is gekomen en hij zal opnieuw komen.
And he's going to renew the creation.
En hij zal alles vernieuwen en voltooien.
That is the hope of the gospel.
Dat is de hoop van het evangelie.
That is the certainty of the gospel.
Dat is de zekerheid van het evangelie.
So you have the foundational truths, the power of the gospel and the hope of the gospel.
Dus je hebt de fundamentele kennis, de kracht van het evangelie en de hoop.
But what's happened over the last 150 years?
Maar wat er gebeurd is de afgelopen 100-150 jaar?
Is that through the education system, through the science museums, through the science books?
Dat door de lessen die we krijgen in de wetenschap op school, door wat er in de musea, in de universitaire boeken te lezen is.
These foundational truths have been replaced.
Is die fundamentele waarheid vervangen geworden.
With the theory of evolution.
Door de theorie van de evolutie.
And that makes the message of Christ and his cross and resurrection ridiculous.
En dat zorgt ervoor dat die boodschap van Christus en van zijn kruisdood en opstanding eigenlijk dwaasheid wordt.
And if this is not true and if this is ridiculous, then this hope is unbelievable.
En als die basis dan niet waar is en dat middengedeelte is onzin, dan is die hoop niet meer dan belachelijk.
And if you have a culture of people that don't know where they came from. And think that when they die, that's it.
En als u hier een cultuur hebt waarin mensen leven die niet weten waar ze vandaan komen, en dat als ze sterven dat ze dan denken dat dat het is.
If they believe that they're just an animal,
als ze geloven dat ze alleen maar een dier zijn,
that they've evolved from some other animal,
dat ze geëvolueerd zijn van een ander dier.
By a blind process of natural selection and mutations.
Door een blind proces van natuurlijke selectie en mutaties.
Then there's no purpose or meaning to life.
Dan is er geen doel en zin in het leven.
Life is just an accident.
Dan is het leven een toevalligheid.
There's no basis for right or wrong.
Er is geen basis voor goed en kwaad.
It's the survival of the fittest.
Het overleven van de sterkste.
So you just make your own rules.
Maak je eigen regels. Ik bepaal het zelf.
And whoever has the power determines what's right.
En wie de macht heeft, die beslist wat goed is.
Listen to these words by a leading American evolutionist.
Kijk eens naar deze woorden van een vooraanstaande Amerikaanse evolutionist. Laat ik samenvatten wat ik denk dat de moderne evolutionaire biologie luid en duidelijk zegt. Er zijn geen goden, geen doelen, geen enkele doelgerichte kracht. Er is geen leven na de dood. Als ik sterf ben ik er absoluut zeker van dat ik dood zal zijn. Dat is voor mij het einde. Er is geen absolute basis voor ethische zaken. Geen ultieme betekenis van het leven en ook geen vrije wil voor mensen.
If evolution is true, that's very logical thinking.
Als evolutie waar is, is dat heel logisch denken.
And that is the thinking that controls your culture and my culture today.
En dat is het denken dat uw cultuur en mijn cultuur beheerst.
And the reason that most people think that way.
En de reden dat de meeste mensen zo denken
is because they have been taught for generations the lie of evolution in millions of years.
Dat is omdat ze geleerd hebben generaties lang evolutie en de miljoenen jaren.
And so in their minds this book is totally unreliable.
En in hun ogen is dit boek absoluut onbetrouwbaar.
And so the moral crisis that we are facing,
dus de morele crisis die wij waarmee wij geconfronteerd worden.
These are not really the problem.
Dat zijn niet werkelijk de problemen.
These are the symptom of the problem.
Het zijn de symptomen van het probleem.
The problem is down at the foundational level of what we believe about our origin.
Het probleem is op het fundamentele niveau wat wij geloven over onze oorsprong.
And over the last 200 years, the enemies of the gospel have been bombarding the foundations of Christianity.
In de afgelopen 200 jaar hebben de vijanden van het evangelie de fundamenten van het christendom aangevallen.
And a lot of Christian leaders have helped to destroy the foundation.
Veel christelijke leiders hebben ook meegeholpen om dat fundament te vernietigen.
By telling the church that it doesn't matter what you believe about Genesis.
Door de kerk te vertellen dat het niet uitmaakt wat je gelooft over Genesis.
It doesn't matter how long God created.
Doet er niet toe hoe lang de Heer heeft genomen voor de
schepping. It doesn't matter when he created.
En het maakt ook niet uit wanneer hij dat heeft gedaan.
All you have to believe is that God created.
Alles wat je maar hoeft te geloven, wat belangrijk is, is dat hij geschapen heeft.
And some Christians have been concerned about the moral issues.
Sommige christenen zijn bezorgd en over de morele zaken.
And we should.
En dat behoren we ook te zijn.
Some Christians spend most of their time shooting other Christians.
Sommige christenen besteden meestal van hun tijd andere christenen te beschieten.
Some Christians are firing their cannons just for fun. They don't know there's a war going on.
Sommigen schieten alleen voor hun plezier met hun kanonnetjes en ze beseffen niet dat er een oorlog gaande is.
And some Christians are sleeping.
Sommige christenen slapen.
But we are in a war.
Maar we zijn in een oorlog.
It is a war of ideas.
Het is een oorlog van ideeën.
And those ideas have eternal consequences.
En die ideeën hebben eeuwige consequenties.
And we are bombarded with this idea of millions of years all the time.
En we worden continu gebombardeerd met de ideeën van miljoenen jaren.
And it comes to the children's books on dinosaurs.
Het komt door de kinderboeken over dinosauriërs.
And it comes through the movies that Hollywood produces.
En door de films die Hollywood maakt.
And it's in all of the national and state parks.
En het is in alle nationale parken.
And it's in all of our temples.
En het is in alle tempels.
Oh, sorry, that's a natural history museum.
Pardon, ik bedoel een museum van de natuurlijke historie.
This one's in London.
Dit is in Londen.
And it feels like a temple.
En het is alsof het een tempel is.
Because there's a big statue of Charles Darwin in there.
Want er is een groot beeld van Charles Darwin.
And they openly attack Christianity.
En ze vallen het christendom openlijk aan.
And millions of years in evolution that are in all our textbooks.
Miljoenen jaren evolutie zijn in onze lesboeken.
Even the textbooks used in most Christian schools.
En zelfs de lesboeken, de meeste lesboeken die op christelijke scholen gebruikt worden.
So, we are in a battle.
We zijn in een strijd.
And we need to rebuild the foundations.
We moeten het fundament herbouwen.
And that's what those resources are for in the back.
En daarom hebben we zo'n grote boekentafel daarachter.
Christians need to get resources.
Christenen moeten materiaal hebben.
that will teach them the truth about creation.
Waardoor u de waarheid kan leren over de schepping.
The rocks, the fossils, living creatures.
Hoe is het gegaan met de rotsen, de fossielen, de beesten, de dieren?
They are not speaking of evolution.
Ze spreken niet van evolutie.
Or millions of years.
Of miljoenen jaren.
They are screaming, God is the creator.
En ze roepen het uit, God is de schepper.
And God is the judge.
En God is de rechter.
Now, please note.
Wilt u alstublieft goed opletten?
This is a cartoon.
Dit is een cartoon.
We are not advocating shooting evolutionists.
Wij zijn er niet voor dat we evolutionisten gaan neerschieten.
We love evolutionists.
We houden van ze.
I'm building a relationship with an evolutionary geologist at a major secular university.
Ik heb contact en ben bezig om een goede verstandhouding op te bouwen met een leidende evolutionist op een openbare universiteit.
I don't hate him.
Ik haat hem niet.
I love him.
Ik houd van hem.
And I want him to come to know his creator.
En ik verlang ernaar dat hij zijn schepper zal leren kennen.
So this is not a battle against people.
Dus dit is geen strijd tegen mensen.
It's a battle against ideas.
Het is een strijd tegen ideeën.
And the only way that you can fight false ideas.
En de enige manier waarop je verkeerde ideeën, foutieve ideeën kan bevechten,
is if you have the truth.
Is als je de waarheid hebt.
And the only way that you will know that Pachycetus is not a transitional half whale, half land animal.
De enige manier waarop je kunt weten en onderscheiden dat die Pachycetus niet een half walvis, half landdier is.
Is if you get resources that will teach you the truth.
Is als je materiaal, zorg dat je materiaal hebt waardoor je de waarheid kan leren.
So Peter said that we always need to be ready to give an answer for our faith.
Peter zegt dat we altijd bereid moeten zijn om verantwoording af te leggen.
It's not good enough to say, well, you just have to believe.
Het is niet goed genoeg om te zeggen, ach, je moet het gewoon geloven.
No, we need to give reasons why we believe what we believe.
We moeten redenen geven waarom we geloven wat we geloven.
And some of you may think, well, I don't really have any problem with this.
Sommigen van u zeggen misschien, ah, ik heb er helemaal geen probleem mee. Voor mij is het niet zo'n issue.
I believe in creation.
Ik geloof in de schepping.
I don't believe in evolution.
Ik geloof niet in evolutie.
I don't need to read anything.
Ik hoef eigenlijk niet veel te lezen.
But what about your children?
Maar wat van uw kinderen?
What about your grandchildren?
Uw kleinkinderen misschien.
What about your lost neighbors?
Uw buren die verloren zijn.
Who are going to spend an eternity separated from God if they are not reconciled to God.
Die een eeuwigheid afgescheiden van God zullen doorbrengen, tenzij ze worden verzoend met hun schepper.
They need answers.
Ze hebben antwoorden nodig.
And maybe you're here tonight and you're thinking in your mind, I'm not a Christian.
Misschien bent u hier vanavond en denkt u, ik ben geen christen.
Obviously, I cannot dismantle the whole evolution theory in one lecture.
Het is me niet mogelijk om in één lezing de hele evolutionaire structuur te ontmantelen.
But I hope that I've given you enough to motivate you to consider getting some resources to dig deeper.
Maar ik hoop dat ik u kan motiveren om wat materiaal te bekijken om verder te graven.
If you read English, we have over 5,000 articles on our website.
We hebben meer dan 5,000 artikelen op onze website, als u Engels leest.
There are a number of resources in Dutch.
Er zijn ook, is ook wat materiaal in Nederlands.
This explains in very simple terms why the church cannot accept millions of years or evolution.
En dit legt in simpele termen uit waarom de kerk niet miljoenen jaren en evolutie kan aanvaarden.
This lecture explains more about Noah's flood, biblically and then geologically.
Dit gaat over de zondvloed, een lezing van mij, Nederlands ondertiteld, over Bijbels en geologische argumenten.
In this lecture I explain why natural selection and mutations and the fossil record do not support evolution, but confirms creation.
En dit gaat over waarom mutaties en natuurlijke selectie niet spreken van evolutie, maar juist van Bijbelse schepping.
This book answers the four most asked questions.
Dit boekje dit behandelt de vier meest gestelde vragen.
It's a small booklet. It's a great resource to give to a non-believer.
Een klein boekje wat mooi is om weg te geven aan een ongelovig iemand.
And so it answers the question, what about evolution?
Wat te denken van evolutie?
Where did Cain get his wife?
Waar kwam de vrouw van Cain vandaan?
What about dinosaurs?
Wat te denken van dinosauriërs?
And if we're all descended from Adam, why are some people very dark-skinned and some people very light-skinned?
En als we allemaal van Adam afkomen, waarom zijn sommige mensen licht en donker?
Oh, there's not dinosaurs. What's the other one?
What about God's existence of
God? Oh, yeah. It's not dinosaurs. It's what about the existence of God?
En het gaat niet over dinosauriërs. De andere vraag is, hoe kunnen we weten dat God bestaat?
So you can get that one and this one at a special price. This is more about the flood.
Het andere boekje, dat is over de zondvloed.
And then a new book that is just going to the printers on Monday, correct?
Ja, dit boek wordt maandag gedrukt.
And so it will be available in a few weeks.
Ja, in 2 maart, als de avond is van het RD, dan komt dit uit. Het wordt door de banier en het RD uitgegeven samen met ons.
And this answers a number of the most asked questions.
April, pardon. Ja.
Yeah. This answers some of the most asked questions.
Dit is hier worden 60 van de meest gestelde vragen worden behandeld in dit boek.
And that book has a chapter on dinosaurs.
En hier staat een heel hoofdstuk over dinosauriërs, hoofdstuk 19.
I want to point out this video.
Deze DVD.
We just touched on radiometric dating.
We hebben heel kort radiometrische datering.
But this is a documentary for lay people and students.
Dit is een documentaire voor leken, studenten.
That summarizes 8 years of research by creation scientists.
En dat is een samenvatting van 8 jaar onderzoek door creationistische wetenschappers.
And some very powerful evidence that the radiometric dating methods are not trustworthy.
Krachtige argumenten over de dateringsmethodes en de feilbaarheid.
If you read English and want to dig into the scripture on this issue more,
als u goed in Engels bent en u zelf wil ingraven in de schrift en in theologische argumenten.
This is a brand new book that I co-edited.
Dit is een boek waar ik de redacteur van ben geweest. Dat is net uit.
14 biblical scholars contributed to this book.
En 14 wetenschappers hebben daaraan bijgedragen.
Also, if you want to understand where the millions of years idea came from,
als u wil weten waar dat idee van die miljoenen jaren vandaan komt,
it developed in the early 19th century.
Begin van de 19e eeuw is dat ontwikkeld.
And this is based on my PhD research.
En dit is mijn doctoraal onderzoek.
And explains that it came from a worldview conflict, not from the fossils and the rocks.
En het was een conflict tussen verschillende wereldvisies en niet wat er gelezen werd in de rotsen en de fossielen.
This is a Dutch creationist website with a lot of resources.
Nederlandse creationistische website met veel materiaal.
And you can sign up for their email newsletter.
En u kunt bij de boekentafel uw naam opgeven voor de e-mail nieuwsbrief.
And I would encourage you to do that.
En ik wil u aanmoedigen om dat te doen.
So that you can link arms with other people in Holland that are concerned about this issue.
En dat u verbonden blijft met anderen die bezorgd zijn over deze zaken.
So what's happening today is that we raise children in the church.
Wat er vandaag gebeurt is, we voeden kinderen op in de kerk.
And we read the Bible to them at home.
Thuis lezen we de Bijbel.
But they're going to schools where they're being taught evolution.
Ze gaan naar scholen waar ze evolutie leren.
And they're watching the media, which is teaching evolution.
Ze nemen de media in, ze kijken naar de media,
and
die heeft evolutie.
They are gradually being evolutionized.
En ze worden langzamerhand gelovend in evolutie.
Which is why I can say in our country, and I suspect the same is happening here.
En dat is in ons land, en ik vermoed dat het ook hier gebeurt.
That many children who grow up in the church are walking away from the church when they get to their 20s.
En dat er veel kinderen zijn die opgroeien in de kerk, maar die als ze rond 20 zijn weglopen.
If not earlier.
Als het niet al vroeger gebeurt.
And I believe that evolution is a major reason that is happening.
En ik geloof dat evolutie een hele belangrijke reden is dat dat gebeurt.
Because it has undermined the first part of the Bible.
Want het heeft het eerste deel van de Bijbel ondermijnd.
It has destroyed the foundations.
Het heeft het fundament vernietigd.
In many people's minds.
In de gedachten van velen.
And so they don't trust the Bible.
En daarom vertrouwen ze de Bijbel niet.
And they see no relevance of the Bible to their lives.
Ze zien geen relevantie voor de Bijbel in hun leven.
So in this battle for truth, will you and your children and your grandchildren be conquerors or will you be victims?
Wat zal er gebeuren in deze strijd om de waarheid? Zullen u en uw kleinkinderen overwinnaars of slachtoffers worden?
And in this battle for truth, in this evolutionized culture, will you have answers to effectively witness to your lost neighbors?
En in deze geëvolutioneerde cultuur, hebt u antwoorden om te getuigen?
It's a serious question.
Het is een serieuze vraag.
It's not just about science.
Het gaat niet alleen maar om wetenschap.
It is about the reliability of the word of the Creator.
Het gaat om de betrouwbaarheid van het woord van de Schepper.
Thank you for your attention.
Dank u voor uw aandacht.
The idea of millions of years developed in the early 19th century.
Het idee van de miljoenen jaren is ontwikkeld in het begin van de 19e eeuw.
And the way that the evolutionists developed this, or the old earth geologists developed this.
En de manier waarop dat tot ontwikkeling kwam,
was to make certain assumptions.
Was om bepaalde aannames te doen.
And geology became controlled by the assumption that geological change is very, very slow.
En de geologie die werd beheerst door de vooronderstelling dat de verandering die plaatsvond, de geologische verandering, dat het heel langzaam ging.
So the wind and the rain is slowly eroding the rocks.
De wind en de regen die erodeert de rotsen langzaam.
And the rivers are slowly carrying the sediments down to the ocean.
De rivieren nemen langzaam het sediment mee naar de oceaan.
And so it's very slow geological change.
Heel langzame geologische veranderingen.
They also made a very key assumption.
Ze hebben ook een hele wezenlijke vooronderstelling en aanname gedaan.
Let me get a picture here to illustrate.
Een voorbeeld om dat te verduidelijken.
So they pictured the geological record this way.
Ze lieten de geologische kolom, die werd als volgt getoond.
Very simple bottom-dwelling sea creatures at the bottom of the rock record.
Eenvoudige zeediertjes in de bodem van de rotsformaties.
And then as you come up through the rocks, you have fish and amphibians and reptiles and dinosaurs and mammals and people.
En dan vervolgens steeds hogere wezens, de reptielen en dan de zoogdieren en de mens.
So here's the key assumption in geology.
Hier is de belangrijkste aanname die er is in de geologie.
The absence of a creature in a rock layer.
De afwezigheid van een dier of een wezen in de rotslaag
means that that creature did not exist when these layers were formed.
Betekent dat dier niet bestond toen die rotslagen gevormd werden.
So, since we didn't find any birds down here, birds didn't exist yet.
Omdat we geen vogels vonden in die lagen, bestonden die vogels niet in die tijd.
And since we don't find any humans in the dinosaur layers,
en omdat we geen mensen vinden in de dinosaurierlagen,
humans didn't exist when the dinosaurs did.
Bestonden de mensen niet toen de dinosauriërs bestonden.
And because these layers are so thick,
en omdat die lagen zo dik zijn,
it must have taken millions of years to deposit those layers.
Moet het miljoenen jaren hebben geduurd voordat ze werden afgezet.
And so most of this was before man.
Het meeste daarvan zou dus voordat de mens op het toneel verscheen zijn gebeurd.
But the only way they could give any kind of concrete estimate of the age of the earth.
Maar de enige manier waarop ze enigszins concrete schattingen konden doen voor de leeftijd van de aarde, de ouderdom,
was if they knew exactly quantitatively how slowly the continents are being eroded and
was wanneer ze zouden weten kwantitatief hoe snel de continenten eroderen.
So for the 19th century they just talked about millions of years. Sometimes they would talk about 300 million
En voor het grootste deel van de 19e eeuw spraken ze alleen over, in algemene termen, over miljoenen jaren. Soms 300 miljoen jaar als maximum.
But at the beginning of the 19th century, excuse me, the beginning of the 20th century.
Maar het begin van de 20e eeuw.
Is when radioactive decay was discovered.
Toen ontdekten ze radioactief verval.
And they developed that into radiometric dating.
En dat is in dateringsmethodes ontwikkeld tot dateringsmethodes.
And so by about the 1930s, the age of the Earth had gone up to a couple of billion, and then soon to 4.5 billion.
En in de jaren 1930 ging die leeftijd steeds verder omhoog en kwam uiteindelijk in de miljarden uit.
But those dating methods also have assumptions in them.
Maar die dateringsmethodes hebben ook aannames in zich.
And it can be illustrated with an hourglass.
En je kunt dat illustreren met zo'n zandloper.
So you have the parent isotope, which is radioactive.
Je hebt de moederisotoop die radioactief is.
It is unstable and it decays into the daughter isotope.
En het is instabiel en het vervalt in een dochterisotoop.
And so uranium decays into lead.
Uranium vervalt naar lood.
Potassium changes into argon.
Kalium gaat naar argon.
Carbon 14 changes into nitrogen.
En C14 verandert in
nitrogen.
C12, ja.
Okay. So the evolution to use this clock to give an accurate date.
Om die, als je die klok gebruikt om in de poging om een juiste ouderdom weer te geven.
We have to make some assumptions.
Daaraan gaan een aantal aannames vooraf.
Because evolutionists started looking at this process when it was already running.
Evolutionisten begonnen pas te kijken naar dit proces toen als het ware die klok al liep.
So the assumptions are, what was the original ratio of parent to daughter isotope when the lava came out of the ground?
En er zijn dus een aantal aannames. Bijvoorbeeld, wat was de oorspronkelijke verhouding toen die lava uit de grond kwam?
If we assume that the lava only had parent and had no daughter.
Als we ervan uitgaan dat die lava alleen maar een moederisotoop is en geen dochter.
We will get a much greater age for the rock than if there was already a considerable amount of daughter in the rock.
Dan zou
in de lava.
Leeftijd veel en veel hoger zijn dan wanneer er al een behoorlijke hoeveelheid was.
The evolutionists make an assumption about the rate of decay.
En er is ook een snelheid van verval.
And they assume that these decay rates have been constant all through history.
Ze gaan ervan uit dat die vervaltijden constant zijn geweest door de geschiedenis heen.
But the decay rate, which is called the half-life of uranium, is 4.5 billion years.
Maar de halfwaardetijd van bijvoorbeeld uranium is 4,5 miljard jaar.
But they've only been measuring that rate of decay for 100 years.
Maar het wordt nog maar een kleine 100 jaar gemeten.
So they are extrapolating into the past.
Dus het wordt op een enorme manier geëxtrapoleerd naar het verleden.
And creationists in that DVD, thousands not billions.
En in die DVD, thousands not billions,
have presented some strong evidence that this decay rate has not been constant throughout history.
Sterk bewijs laten zien dat die vervalratio niet constant is geweest in de geschiedenis.
And then there is the question of whether any of the parent isotope or daughter isotope was added to the rock or left the rock after it formed.
Dan is er nog de vraag of er iets is toegevoegd van het moederisotoop of dochterisotoop nadat het of verwijderd, toegevoegd of verwijderd, nadat het is gevormd.
So, creation scientists who have studied these issues and are qualified.
En gekwalificeerde creationistische wetenschappers die dit onderzocht hebben.
Argued that it is the assumptions in the methods that are the problem.
En die betogen dat het de aannames zijn in de methodes die het probleem vormen.
And there's still a lot more research they need to do.
Er is nog veel meer onderzoek dat er gedaan moet worden.
To explain why the methods seem to give similar dates.
Waarom het lijkt dat de methodes vergelijkbare data geven.
But they don't they don't give as exact dates as we are led to believe.
Maar ze geven niet zulke exacte data als dat wij verteld worden en geneigd zijn om dan te geloven op basis van de berichten.
Because look at the range of dates here.
Kijk eens naar de verschillen in de data.
And sometimes there is this great of a range for the same rock dated by different methods.
En soms krijg je zo'n brede bandbreedte voor rotsen die met verschillende methodes zijn gedateerd.
So we need to do more work, but the problem is at the level of assumptions.
We moeten meer werk doen, meer onderzoek doen, maar het probleem zit op het niveau van de aannames die er aan vooraf gaan.
Mijn vraag was, waar komen roofdieren vandaan? Je hebt die tekst in Genesis, dat na de omval aarde, doornen en wissels voorbracht.
Je hebt de tekst in Genesis.
En we concluderen dat op dat moment ook roofdieren zijn. Dieren iets veranderen van roofdieren? Of hoe zit dat? Denk bijvoorbeeld aan een adder, die heeft een gifstam. Dat is heel essentieel van elkaar. Dat kan eigenlijk niet bij de oorspronkelijke setting gehoord hebben. Maar wanneer heeft dat nu iets gekregen?
Okay, this is a very important question.
Een belangrijke vraag.
Where do the attack functions and the defense functions that animals and plants have?
Waar komen de aanvals en verdedigingsstructuren vandaan die de dieren en de planten hebben?
Well, if we look at Genesis 3 carefully,
als we naar Genesis 3 kijken en dat zorgvuldig bezien,
God said to the serpent, "Cursed are you more than the cattle and the beasts of the field."
Dan zegt de Heer tegen de slang, je bent vervloekt meer dan het vee in het veld.
On your belly you shall crawl.
Je zult op je buik kruipen.
So from that we can conclude one of two things.
We kunnen één van twee dingen concluderen.
Either God changed the serpent morphologically, its physical shape, so that now it's crawling on the ground.
Of dat de Heer de slang morfologisch in zijn lichaam heeft veranderd.
Or he changed the creature in its behavior.
Of hij heeft het in zijn gedrag veranderd.
Then we see, and so because the serpent is cursed more than the animals, it seems reasonable to also assume that the animals were changed in some way at the fall.
Als er dan staat dat de slang meer vervloekt is dan de rest van de dieren, dan spreekt dat ook dat de rest, dat er ook een vloek overheen is gekomen en dat er ook een verandering heeft plaatsgevonden.
Verse 16, God says to Eve, because you've done this, you're going to have increased pain in childbirth.
En in vers 16 staat, dan wordt dan tegen Eva gezegd, omdat je dat gedaan hebt, zul je moeite bij het baren zal vermeerderd worden.
So that implies some kind of physical change.
Dat wijst ook al op een fysieke verandering.
Then God says to Adam, you are now going to die.
En dan zegt de Heer tegen Adam, nu zul je sterven.
And so that involved a physical change.
En dat heeft ook te maken met een fysieke verandering, een lichamelijke verandering.
So there's indications in the judgment there that there were physical consequences to God's curse.
En er zijn dus aanwijzingen dat er ook daadwerkelijk fysieke veranderingen plaats hebben gevonden.
Then we look at the prophecies of Isaiah about a future state.
En als we dan kijken naar de profetieën van Jesaja over de toekomst.
Isaiah 11 and Isaiah 65.
Jesaja 11 en 56.
Speak of a day when the wolf will lie down with the lamb and the lion will eat grass like the ox.
En dan zal de wolf met het lam samen liggen en de leeuw zal gras eten.
And it will be a time when the knowledge of the Lord fills the earth as the waters cover the sea.
En dat zal een tijd zijn dat de kennis van de Heer de aarde zal vervullen als het water de zee.
Now we could have lots of interesting discussions about exactly when that will happen.
Je zou interessante discussies kunnen hebben over wanneer dat zal plaatsvinden.
But it's talking about a future state. It's certainly not talking about our world today.
Nou, het spreekt over een toekomstige staat, zeker niet over de wereld vandaag.
And so that implies that creatures which are now carnivores will be changed.
En dat spreekt er dan ook van dat dieren die nu carnivore zijn, die vlees eten, dat die veranderd zullen worden.
Now I think we bring in our understanding of genetics.
Als je dan kijkt naar het begrip van wat we hebben inmiddels van genetica.
For many years the evolutionists said that there were vast portions of the DNA that were junk. DNA.
Jarenlang is er gezegd dat een groot deel van het DNA dat rommel DNA is geweest.
They said it was left over in the human genome, it was 90%. And of the DNA was junk.
Er werd gezegd dat 90% van het menselijk DNA dat rotzooi was.
They didn't see any purpose for it.
Ze zagen geen doel voor het.
And so they said this is leftover from our evolutionary past.
Ze zeiden dat is een overblijfsel van ons evolutionaire verleden.
But nobody is talking about junk DNA anymore.
Maar niemand heeft het vandaag de dag over dat rommel DNA.
Because they are now understanding what that part of the genetic code does.
Want er wordt langzamerhand begrepen wat dat gedeelte van de genetische code voor een functie heeft.
And one of the things they're finding is that some of that code controls other genes.
En wat ze nu vinden is dat sommige van die code die hebben een controlerende functie voor andere genen.
So this part of the code functions as an on-off switch for some other part of the genetic code.
Het functioneert als een aan-uitschakelaar voor het andere gedeelte.
So we have two possibilities at the fall.
Er zijn twee mogelijkheden bij de zondeval.
Either God physically changed creatures,
ofwel heeft de Heer de schepselen daadwerkelijk fysiek aangepast, veranderd.
The lion didn't have sharp teeth and sharp claws before the fall.
De leeuw voor de zondeval geen scherpe klauwen en tanden heeft gehad.
And then God did some major engineering changes.
En dat er vervolgens grootschalig is ingegrepen in de structuur.
But there's nothing really in the text that would support that kind of creative change.
Hoewel in de tekst als zodanig iets staat dat zo'n herschepping zou hebben plaatsgevonden.
So I think most creationists are thinking that it's probably the second option.
En ik denk dat de meeste creationisten nu uitgaan dat het mogelijk de tweede optie, dat die meer waarschijnlijk is.
That God gave these animals their physical characteristics.
Dat God de dieren die fysieke karakteristiek heeft gegeven.
But originally they were using those physical characteristics for a vegetarian diet.
Maar dat ze oorspronkelijk die karakteristieken hebben gebruikt voor een vegetarisch dieet.
But at the fall, God switched some genetic switches to change their behavior.
Maar dat het bij de zondeval dat er een aantal schakelaars zijn omgezet en dat hun gedrag veranderd is.
And we take the example of a lion.
Als je het voorbeeld neemt van een leeuw.
I can show you a couple of examples here. Well, first of all, some examples about sharp teeth.
Een voorbeeld van wat scherpe tanden.
Lots of people will say, well, the animal has sharp teeth, that proves it eats meat.
Dan zeggen mensen, ja, dit beest heeft scherpe tanden, dat betekent toch dat het vlees moet eten?
No, sharp teeth only proves that the creature had sharp teeth.
Nee, het enige bewijs dat scherpe tanden meebrengt is dat het wezen scherpe tanden heeft. Verder niet.
Here you have six jaws of six different kinds of bats.
Hier zie je zes tanden, kaakstructuren van zes vleermuizen, verschillende vleermuizen.
One of those jaws goes with a bat that only eats blood.
En één is afkomstig van een vleermuis die alleen bloed eet.
One of those other jaws goes with a bat that only eats fruit.
En een ander eet alleen fruit.
One only eats insects.
De ander alleen insecten.
One only eats nectar and pollen.
En de een voedt zich alleen met nectar en pollen.
Only one of those jaws goes with the bat that eats small mammals.
En slechts eentje die is afkomstig van een vleermuis die kleine andere zoogdieren eet.
Which jaws go with the bat that eats small mammals?
Welke denk je dat het is?
If we never saw a bat alive, we'd probably think they were all meat eaters.
Als we nooit een vleermuis levend zouden zien, zouden we waarschijnlijk ervan uitgaan dat het allemaal vleeseters zouden zijn.
But it's B that eats small mammals.
Maar het is B die kleine zoogdieren eet.
Here you have a bat skull that eats fruit.
Hier zie je een bepaalde vleermuis die alleen fruit eet.
Here is a wolf skull that eats meat.
En hier is een schedel van een wolf die vlees eet.
If we never saw those creatures alive,
als we ze nooit levend zouden zien,
most people would think that eats meat.
Dan zouden we zeggen dat is een vleeseter.
There's an exhibit. Well, I won't show that. I'll show this. The panda bear has sharp teeth and sharp claws.
Panda beer, scherpe klauwen, scherpe tanden.
But it is strictly vegetarian.
Het is helemaal vegetarisch.
And it needs those sharp teeth and claws to eat bamboo.
En het heeft die scherpe klauwen en tanden nodig om bamboe te eten.
This lion was raised by this Italian man for 7 years from birth.
Deze Italiaan die heeft deze leeuw grootgebracht 7 jaar lang.
And it had a diet of potatoes, green vegetables and cheesy pasta.
En het had aardappels, groentes en ook pasta als Italiaan.
And at the age of 7, at the age of 7 for the lion, this man decided he couldn't afford to keep the lion anymore.
En toen hij 7 jaar oud was, toen werd het wat te begrotelijk voor de man.
And so he gave the lion to a game preserve in South Africa.
En dan heeft hij het weggegeven aan een reservaat in Zuid-Afrika.
When the lion arrived, it was perfectly healthy.
Het was een geweldig gezond dier.
They took about 4 weeks to transition the lion to a meat diet.
Het duurde ongeveer 4 weken voordat hij van zijn spaghetti af was en vlees ging eten.
So, could this be an example of what all the lions were like before the fall?
Zou dat misschien een voorbeeld kunnen zijn van hoe al de leeuwen waren voor de zondeval?
And then there was the lion in the wild.
En er was een leeuw in het wild.
Over a couple of month period, she was observed to be mothering a baby oryx, which is normally the food of a lion.
En een aantal maanden is waargenomen dat deze een klein hert, hertachtige, dat hij die verzorgde en als een moeder voor hem opzat.
And she did this not once, but 6 times.
En het is 6 keer gebeurd met deze leeuw.
Because one time she was sleeping and a male lion came and ate the oryx.
Want het is gebeurd dat ze sliepen en dat er een mannetjesleeuw kwam en dat het heeft opgegeten.
She went out and found another baby oryx.
Ze heeft een andere baby gevonden.
And then the park rangers came and took the baby oryx away.
En toen zijn de parkbeheerders zijn gekomen en hebben de junkie meegenomen.
She went out and found another baby oryx.
Ze heeft een nog eentje gevonden.
Bizarre.
Het is bizar.
Could that be what it was like before the fall?
Misschien was het zo voor de zondeval.
So we don't know for sure, but the more we study the genetic information, the more we may find clues to the answer to
we
that question.
We weten niet precies, maar hoe meer we onderzoek zullen doen, des te meer aanwijzingen we zullen vinden voor mogelijke antwoorden. Laatste vraag, ja?
The last few months I'm talking with my neighbor about a lot of things, but he is just astronomy, not geology, but astronomy, and he says that the Earth is 50 billion years old because of the Einstein theory, and that's his proof that the Earth, and nothing of that what you show. What can you tell about that? What kind of legs I can...
De vraag is, ik praat met mijn buurman, een astronoom, en die heeft het niet over de dingen die we vanavond hebben gezien, maar over het heelal en de relativiteitstheorie en het heelal van 15 miljard jaar oud. Wat kan ik hem vertellen?
Well, the first thing I would say is, I have, in all of my years, I have never heard any evolutionist cosmologist argue for the age of the Earth based on Einstein's theory of relativity.
Ik heb in alle contacten die ik heb gehad nog nooit een astronoom de leeftijd van het heelal horen verdedigen met de theorie van Einstein.
I can't even imagine how that theory alone could prove the age of the Earth.
Ik kan me niet voorstellen hoe die theorie de leeftijd van de aarde zou kunnen bewijs zou kunnen vormen.
So, can you give a little more explanation?
It's not alone.
Okay. Again, we have some assumptions.
Hier zijn een aantal aannames.
Find. The problem is that according to the astronomers, there are stars and galaxies that are billions of light years away.
Volgens de astronomen zijn er sterrenstelsels en sterren miljarden lichtjaren weg.
Now, a light year is not a measure of time, it's a measure of distance.
Een lichtjaar is niet een meting van tijd, het is een meting van afstand.
It's how far light will travel in one year.
Het is hoe ver licht kan reizen in één jaar.
At the current speed of 294,000 kilometers per second. I don't know what it is. 298.
Hele snelle snelheid, bijna 300.000 kilometer per seconde.
So, if the speed of light has been constant, which is what all scientists assume.
En als de snelheid van het licht constant is, wat we alle wetenschappers van uitgaan.
Well, almost all scientists.
Bijna alle wetenschappers.
Then, if a star is 4 billion light years away, it would take 4 billion years for the light to get here.
Als een ster 4... 4 miljard lichtjaar weg is, dan zou dat 4 miljard jaar duren voordat het licht hier is.
So, the stars can't exist in a 6,000 year old universe.
Dan zouden de sterren dus niet kunnen bestaan in een heelal van 6,000 jaar oud.
In response, we would say, this is a serious challenge.
En dan zouden we als antwoord daarop kunnen zeggen, dit is een serieuze uitdaging aan ons.
But the first thing that we have to understand is that the evolutionists have the same problem.
Maar wat we moeten begrijpen is dat de evolutionisten dezelfde soort problemen en uitdagingen hebben.
It's a light travel time problem.
Het is een lichtreissnelheid, het horizonprobleem.
And it's discussed in the technical literature.
Het wordt besproken in de technische literatuur, technische
and here's what it is.
Dit is wat het is.
Early in the Big Bang, the temperature in the universe was not the same everywhere.
In de theorie van de oerknal was de temperatuur niet overal hetzelfde.
It was hotter near the center than it was farther out.
En het was warmer in het centrum dan verder naar buiten.
And then as it expanded, it's cooling.
En toen het expandeerde, koelde het af.
So points A and B would not be the same temperature early in the history of the universe.
Dus in de geschiedenis van het heelal zouden A en B niet dezelfde temperatuur hebben.
But then as time continues, we get to the present day.
Maar dan gaat de tijd vooruit en dan komen we in de huidige tijd.
And what they observe is that wherever they look in the universe, it's the same temperature.
Maar wat dan wordt waargenomen is dat overal in het heelal dezelfde temperatuur lijkt te zijn.
The background temperature is 2.7 degrees Kelvin or something close to that.
De achtergrondtemperatuur is 2.7 Kelvin.
But to get that equal temperature everywhere, the light would need to be distributed everywhere.
Om die temperatuur overal hetzelfde te krijgen, moet het licht ook evenredig verdeeld zijn en worden.
And even in a 14 billion year old universe, there hasn't been enough time for the light to get equally distributed.
En zelfs in een heelal wat verondersteld 14 miljard jaar oud zou zijn, is er niet voldoende gelegenheid voor dat licht en die warmte om overal verspreid te worden.
So the first thing I would say to an evolutionist is,
het eerste wat ik zou zeggen tegen een evolutionist is,
if this is a problem for your position and a problem for my position, it can't count against my position.
Als het een probleem is, het reizen van het licht, dan voor jouw positie en zoals het is voor mijn positie, dan kan dat niet tegen mij tellen.
So, it is a problem, but it's a problem for both sides.
Het is een probleem, maar het is een probleem voor beide.
Now, how have creationists tried to solve this?
Hoe hebben creationisten geprobeerd om daar een oplossing voor te vinden?
Well, we don't have solid answers. We have some ideas that different scientists are working on.
Er zijn wat ideeën en er zijn theorieën waar verschillende wetenschappers mee aan het werk zijn.
One idea that was proposed probably almost 15 years ago now.
Een idee wat ongeveer 15 jaar geleden is voorgesteld.
Is that the speed of light has not been constant throughout history.
Is dat de snelheid van het licht niet constant is geweest door de geschiedenis heen.
An Australian scientist measured analyzed the measurements of the speed of light over the last 400 years.
Een Australische wetenschapper heeft onderzoek gedaan naar de snelheid van het licht.
And he argued that there was evidence of a historical decrease in the speed of light.
En hij betoogt dat er aanwijzingen zijn voor een afname van de snelheid van het licht.
Most creationists today are not persuaded that that's the right explanation.
De meeste creationisten vandaag de dag zijn niet overtuigd dat dat de juiste argumentatie is.
So that's a minority view right now.
Dat is een minderheidsvisie op dit moment.
But there are secular astrophysicists in 2000, around the year 2000, that were suggesting the speed of light was much, much faster in the past.
Maar er zijn ook suggesties gekomen niet uit creationistische hoek, waarbij rond het jaar 2000 werd voorgesteld door een groep wetenschappers, seculiere wetenschappers, die ook zeiden van dat de lichtsnelheid vroeger veel en veel sneller is geweest.
So this is not a totally heretical idea.
Dat is niet volledig verkeerd, dat idee.
So if the speed of light was much faster in the past, that would explain how we could see distant stars in a young universe.
Als het veel sneller zou zijn geweest in het verleden, zou dat kunnen verklaren waarom we sterren ver weg in een relatief jong heelal kunnen zien.
Do we have this?
Some of them, yes.
Yeah. This is a lecture, illustrated lecture given by Dr. Jason Lyle from Answers in Genesis.
Dit is een lezing van wat hierover gaat door Jason Lyle van Answers in Genesis.
And he has a PhD in astrophysics.
Hij is gepromoveerd in astrofysica.
And he explains the evolutionist problem.
En hij legt het probleem van evolutionisme legt hij uit.
And then he explains various creationist models to try to solve this.
En hij laat de verschillende creationistische modellen zien.
And they all need more work, they need more research.
En er moet meer werk, meer onderzoek aan gedaan worden.
But there are a number of possibilities.
Maar er zijn verschillende mogelijkheden. We hebben wat materiaal op de boekentafel als je straks even komt kijken. Waarschijnlijk wel, of vergelijkbare, ja.
And I think he, I mean, this is a difficult question, but I think he does a very good job of explaining it for non-scientists.
Het is een moeilijke vraag, maar ik denk dat hij prima job doet om het uit te leggen voor niet wetenschappelijk niveau.
Zo.
Ja. Dank u.
To the previous one, we only find one Twee vragen. Als we de dag definiëren als rondgang van de aarde, dan hoe kan dat dan zijn gebeurd? En wat zegt dat over de lengte van de dagen voordat de zon geschapen is op de vierde dag? En het tweede is, heeft Adam tijd genoeg gehad om alle dieren in één dag een naam te geven en ook nog zijn vrouw geschapen te krijgen?
Well, the first thing I would say is first that I only gave you a little bit of the biblical arguments for concluding these are normal literal days.
Ik heb maar heel klein beetje kunnen vertellen over de argumenten over waarom het werkelijk over daadwerkelijke dagen gaat.
So I think there's strong evidence that they all were the same kind of day.
Ik denk dat er krachtige argumenten zijn dat het allemaal werkelijke dagen zijn geweest.
But what about how can you have a day if the sun isn't in existence?
Hoe kun je een dag hebben als de zon niet bestaat?
That's a very common question.
Dat is een hele algemeen gestelde vraag.
And so you already mentioned part of the answer.
Je hebt al een deel van het antwoord genoemd in de vraag.
What determines a day?
Wat bepaalt een dag?
The sun does not cause a day.
De zon die is niet instrumenteel in een dag, in de bepaling van een dag.
A day is the length of time it takes the earth to rotate once on its axis.
Een dag is de tijd die de aarde neemt om één keer om zijn as te draaien.
The sun only enables us to measure that time period.
En de zon die zorgt ervoor dat we het kunnen meten.
So, before the sun is created, if you're going to have a day,
voordat de zon geschapen is, als je een dag hebt,
and if you're going to separate light from darkness,
en als je
Genesis describes,
licht en duisternis scheidt,
then you have to have a light source.
Dan moet je dus een lichtbron hebben.
And God says that in verse 3, he said, let there be light.
En in vers 3 zegt hij, er zijn licht.
So we have a light source.
We hebben een bron van licht.
And that light source can either go around the earth in one day, or the earth can rotate while the light source stays where it is.
En die lichtbron die kan ofwel rond de aarde gaan, of die zit vast op een plek waar die was.
But then someone usually says, but how can you have light without the sun?
En dan is de vervolgvraag vaak, maar hoe kun je dan licht hebben zonder de zon?
And I respond, hopefully gently.
En dan antwoord ik hopelijk vriendelijk.
You are reasoning like an atheist.
Dan zeg ik je bent aan het redeneren als een atheïst op dit moment.
God is not limited to the sun to produce the phenomena of light.
God is niet beperkt tot de zon als hij licht wil scheppen en licht in licht wil voorzien.
Saul was blinded on the road to Damascus in the middle of the day by something other than the sun.
Saulus werd blind op weg naar Damascus door iets anders licht, wat niet de zon was.
In the book of Revelation it says, in the new heavens and the new earth there won't be any night, but there won't be any sun either.
In Openbaringen staat er zal geen nacht meer zijn, maar er zal ook geen zon zijn.
And it says the Lord will be our light.
Dus dat de Heer zal ons licht zijn.
Now, I don't think in Genesis 1 verse 3 that that's speaking about the Lord.
En ik denk niet dat in Genesis 1 vers 3 specifiek over de Heer wordt gesproken als de lichtbron.
Because God is creating light.
Want hij heeft licht geschapen.
He says, let there be light.
Hij zegt, laat er licht zijn.
And if the light was God, That would be God saying, let there be myself. Let there be me.
Hij lichter zijn, dan zou hij als het ware zichzelf daar scheppen. Van laat ik er zijn als licht.
So, I don't think it's referring to God.
Ik denk niet dat het naar God verwijst.
I think it's some light source.
Een lichtbron, niet nader genoemd.
Well, then the question is usually asked. Why didn't God tell us what the light source was?
En dan komt soms de vraag, maar waarom heeft God dan niet verteld wat die lichtbron is?
And my reply is, if God told us everything he knows, the Bible would be infinitely long.
En dan is mijn antwoord, als God ons zou vertellen alles wat hij weet, dan zou de Bijbel oneindig lang worden.
I have a theory that I'm going to spend a lot of my time in heaven asking God all the questions that I have.
En ik heb een theorie dat ik denk van in de hemel zal ik veel tijd besteden aan het vragen van alle vragen die ik heb.
But Deuteronomy 29:29 is helpful to me in this situation.
Maar in zo'n situatie is Deuteronomium 29 vers 29 een hulp.
Because God says the secret things belong to the Lord.
En dan staat de verborgen dingen zijn des Heren.
But the things revealed belong to us and to our children.
Maar de geopenbaarde dingen zijn voor u en uw kinderen.
And so I need to worry about what God has revealed.
Dus ik doe er goed aan om me bezig te houden en me druk te maken om de dingen die God heeft geopenbaard.
And trust him for the things that he has not revealed.
En ik kan hem vertrouwen in de dingen die hij niet heeft geopenbaard.
There's also a problem if you try to put the sun earlier than the fourth day.
Er is ook een probleem als je de zon eerder wil zetten dan de vierde dag.
If you put it in verse 3 when God says let there be light.
Als je het in vers 3 zet, waar de Heer zegt laat er licht zijn.
You still can't harmonize the Bible with what the evolutionists say.
Dan kun je nog steeds de Bijbel niet harmoniseren met wat de evolutionisten zeggen.
Because the earth is in existence in verse 1.
De aarde bestaat al in vers 1.
Well, if you put the creation of the sun and the stars in verse 1.
Als je de schepping van de sterren en de zon in vers 1 zet.
Then you've got another problem.
Dan heb je een ander probleem.
That you have the sun, moon and stars in existence. And no light.
Dan heb je de zon, de maan en de sterren en geen licht.
So it seems as if God created in such a way that it is impossible to fit any naturalistic explanation into Genesis.
Het is alsof God het zo geschapen heeft dat het onmogelijk is om een naturalistische verklaring in Genesis te zeggen.
Now, the second question was. Too much happened on the sixth day to be done in 24 hours.
De tweede gedeelte van de vraag zou zo gezegd kunnen worden, er is te veel gebeurd op de zesde dag.
A very respected Old Testament scholar at the seminary where I studied used this argument.
Een hele gerespecteerde Oud Testamenticus op de theologische school waar ik les heb gehad, die gebruikte dit argument.
But let's look carefully at what God says happened on the sixth day.
Als we even kijken wat er precies gebeurde.
God created the land animals and the Garden of Eden.
De landdieren en de Hof van Eden.
How long did that take?
Hoe lang duurde dat?
Well, the Bible doesn't say.
Zegt de Bijbel niet.
But this is a supernatural God at work here.
Dat is een bovennatuurlijke God die aan het werk is.
How long did it take Jesus to change water into wine?
Hoe lang heeft het de Heer Jezus genomen om water naar wijn in wijn te veranderen?
How long did it take Jesus to say to the wind and the waves, be still?
Hoe lang duurde het voordat de golven en de wind stil waren? Okay.
Then he created Adam. How long did that take?
Dan heeft hij Adam gemaakt. Hoe lang duurde dat?
The Bible doesn't say.
Zegt de Bijbel niet.
But we're dealing with the supernatural God here.
We hebben te maken met een bovennatuurlijke God.
God saw that Adam had a need.
God zag dat Adam een behoefte had.
How long did it take God to see that?
Hoe lang zou het hem hebben geduurd voordat hij dat onderkende?
Now here we have to be careful.
Hier moeten we opletten.
Another of my Old Testament professors at seminary.
Een andere hoogleraar op een theologische opleiding.
I was having a conversation with him one day.
Had ik een gesprek mee.
And I said he held to millions of years.
En hij ging uit van miljoenen jaren.
And I said, what is your number one reason for not accepting the days as literal?
En toen vroeg ik hem, wat is uw eerste reden, dat de hoofdreden dat u niet de dagen als letterlijke dagen aanvaardt?
And I just about fell off my chair when he answered.
En toen hij met antwoord gaf, viel ik bijna van mijn stoel af.
He didn't say anything about the Hebrew text.
Hij had niks over de Hebreeuwse tekst.
He didn't say anything about exegesis of the text.
Hij noemde niks over de mogelijke exegese.
His answer was, there wasn't enough time for Adam to recognize his need for Eve.
Hij zei, er was niet genoeg tijd voor Adam om zijn behoefte aan een levensgezel, aan Eva, te onderkennen.
He didn't read the Bible carefully.
Hij heeft de Bijbel niet zorgvuldig gelezen.
The Bible does not say that Adam recognized his need for Eve.
De Bijbel spreekt niet over het feit dat Adam zijn behoefte aan Eva onderkende.
The Bible says God recognized Adam's need.
Het is God die de Adams behoefte onderkende.
Then God put Adam to sleep.
Dan you forgetting the name.
I'm going to do that.
Sorry. So God bracht Adam in slaap.
How long did that take?
Hoe lang nam dat?
Well, when I was 17 years old, I had all four of my wisdom teeth pulled.
Toen ik 17 was, werden mijn vier verstandskiezen tegelijkertijd getrokken.
And it took the dentist less than 10 seconds to put me to sleep.
En de tandarts bracht me binnen 10 seconden in slaap.
So I think God could have done that pretty quickly.
Kan ook heel snel zijn gegaan.
And then he created Eve from the rib of Adam.
Eva, de rib van Adam.
How long did that take?
Hoe lang heeft dat genomen?
So I would say that all the things God did were probably up to about 6 microseconds.
Al de dingen die de Heer heeft gedaan, misschien 6 microseconden.
So the other things that happened was that Adam started to tend the garden.
Adam begon. De andere dingen die gebeurden was Adam begon de hof te onderhouden.
That's actually an assumption. The text doesn't say that.
Dat is een aanname. De tekst zelf zegt het niet.
What the text says is that God gave him the job of tending the garden.
De tekst zegt dat God hem de opdracht gaf om de tuin te onderhouden.
It doesn't say that he started.
Het staat niet dat hij eraan mee begon.
Or how much he did.
Of wat hij deed.
So we can't say how long it took him to do what he did.
Dus we kunnen ook niet zeggen hoe lang het duurde om dat te doen.
Furthermore, how big was the garden?
Hoe groot was die hof?
The Bible doesn't say.
Zegt de Bijbel niet.
But that Old Testament professor at my seminary, he assumed that it was just huge.
En die hoogleraar, die ging ervan uit dat het heel groot was.
But he was making an assumption. There's nothing in the text.
Maar hij had een aanname. Er staat niks van in de tekst.
The only other thing that happened was that he named the animals and the birds.
Eén ander ding wat er nog genoemd staat is dat hij de namen gaf aan de dieren en de vogels.
But he didn't name all the animals.
Maar niet alle dieren.
He didn't name any of the sea creatures.
Niet de zeedieren.
Only land animals.
Landdieren.
And he didn't name all the land animals.
En hij benoemde ook niet alle landdieren.
In Genesis 1 it talks about God making the beasts of the earth.
En Genesis 1 wordt gesproken over de beesten van de dieren van het veld.
The earth. Yeah. But in Genesis 2 it says that he was to name the beasts of the field.
In Genesis 1 wordt gesproken over de beesten van de aarde. Ik doe het even uit mijn hoofd. En in Genesis 2 wordt dan over de dieren van het veld.
So he didn't name all the land animals.
Niet al de landdieren.
Only a part of them.
Een deel.
Today on the earth, most of the living creatures live in the ocean.
Meeste van de levende wezens leven in de oceaan.
And then he named the birds.
En de vogels.
The Old Testament professor at my seminary assumed that Adam was giving double Latin names to the animals.
Een hoogleraar op mijn school die ging ervan uit dat Adam elk dier een dubbele Latijnse naam moest geven.
Like Linnaeus.
Zoals Linnaeus heeft gedaan.
And this was after studying carefully the morphology and the behavior of the animals.
En dat hij dat pas kon doen nadat hij heel zorgvuldig het gedrag en de morfologie van de dieren had bestudeerd.
But where does the Bible say he did that?
Maar waar zegt de Bijbel dat hij dat heeft gedaan?
My father-in-law was a farmer.
Mijn schoonvader was een boer.
A dairy farmer.
Hij had een koeboer.
And he named his cows.
En hij had namen voor zijn koeien.
Star, Betsy, Rebecca. It had nothing to do with the shape of the cow or the behavior of the cow.
Niks te doen met het gedrag of met hoe de koe eruit zag.
But so he maybe could have named them that way.
Misschien heeft hij het zo gedaan.
Or he could have given just basic names like pig, elephant, horse.
Of misschien basisnamen. Olifant, paard.
The names that his children would use to talk about the animals.
Zoals kinderen dat doen.
From his God-given language that was built right into his brain.
Met zijn taalcapaciteit die door God gegeven was in zijn hersenen.
So I calculated one day that if he were laying on a nice grassy hill.
Als hij zou liggen op een mooie glooiende heuvel.
And he was eating grapes.
En hij was lekker druif aan het eten.
And he was just naming them one every 10 seconds.
Hij zou er eentje elke 10 seconden opnoemen en naam geven.
As God brought the animals to him.
God de dieren bij hem bracht.
He could name 3,000 different kinds of animals in 10 hours.
Dan zou hij in 10 uur 3,000 verschillende dieren kunnen benoemen.
With no sweat.
Zonder enige moeite.
And so he didn't name all the species that we have today.
Moeten we begrijpen dat het niet gaat om de soorten die we vandaag de dag kennen?
He named the different kinds of animals.
De dieren naar hun aard, de hoofdgroepen, de basistypes.
So I see no basis whatsoever to say that all those events could not happen in 24 hours.
Dus geen probleem dat dit allemaal kon gebeuren in 24 uur.
Long answer for a short question.
Lang antwoord voor een korte vraag.
Sorry.
We thank you very much that you were willing to spend your time and energy here in our midst this evening. And it was only brief what you could do, but we hope that some of us became so interested that we will study for ourselves the coming time, the coming years, and we thank you that you gave us this teaser. And we also wish you the blessing of the Lord for all the work you can do. Ik stel voor dat we met elkaar gaan afsluiten, dat we met elkaar nog de avondzang zingen, het laatste vers, O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. Schijnt geen zon, al ligt geen maan. U bent het licht van eeuwigheid tot eeuwigheid. U bent het licht wat onze duistere harten wil verlichten met uw woord, met uw geest, met uw evangelie. Om ons hoop te geven Ook in de wereld waarin we leven, Heer, we danken u dat u deze wereld tot haar volleinding brengt zoals u eenmaal deze wereld bent begonnen. En dat aan het einde tijden u zult komen op de wolken en dat u zult verschijnen in heerlijkheid en dat u zult oordelen de levenden en de doden. En dat er dan ook een tijd mag aanbreken, net als aan het begin, dat er geen dood was, dat er geen lijden was, dat er geen pijn was. En dat u die tijd zult doen aanbreken, geeft dat we daar deel van mogen hebben. Dat dat niet aan ons voorbij gaat, dat onze bestemming niet de eeuwige dood is, nog de buitenste duisternis, maar de toekomst met u in uw heerlijkheid. En dat wij u dan zullen kennen van aangezicht tot aangezicht, dat er geen raadselen nog verborgenheden meer zullen zijn. Laat ons naar die tijd uitkijken. Breng ons allen vanavond weer veilig thuis. Gedenk ook al het werk wat deze wetenschappers mogen verrichten. Heere, mag ook hun werk tot uw eer zijn. Wilt u hun kennis vergroten, hun verstand openen, dat ze met vreugde dit werk ook mogen doen. Heere, zo leggen we het voor u neer. We bidden u dat om Jezus wil uit genade. Amen. Nou, bedankt voor uw komst, voor uw geduld en alle wel thuis.